Goed. Goed, dan waren we een keer rondroepen. Ja, kijk mee aan de oor. Ook aan van die oor. Ja. Was heb de buurt, Joost? Ik heb ze zien, Hester. Ja. Ja.
Maar dat is een beetje onderscheid. Wil ik het...
Dat is.
Dat is de 10 juli.
Thank you. Nu gaan we weer rock en roll en we zijn weer...
Vlugers uitslag.
Ja.
Ja. Deinig komt veilig
mee. Ik heb mijn huis al in vandaag doen.
Ah ja.
Ik kan nu mee gaan wandelen.
Dat kostte niet. Dan zit in het buitenland aan de kleine piano-repetitie te zetten over. Ik sta het zoeter te
onderzoeken. We willen dat gaan kijken.
Ja.
Dat kan kosten.
Maar kom even ons.
Goedenavond iedereen. Welkom op deze gemeenteraad van donderdag 28 april. Zij verontschuldigt voor deze raad collega's Louis Haring en Sophie Mespreuve. Vooraleer we overgaan tot de dagorde van vanavond, geef ik heel graag het woord aan Jan Frijn van Natuurpunt Haverstreken, die ons een mooie toelichting zal geven. Jan, graag aan u het woord, alsjeblieft.
Dat gaat beter zijn. Oké. Okay. Ik ben het niet gewend van in de meter uit te zetten, hè. Bedankt voor de invitatie in elk geval. Ik voel het aan als een eer om hier voor jullie te mogen spreken. Mijn naam is dus Jan Verijn. Ik ben voorzitter van de plaatselijke afdeling van Natuurpunt, Natuurpunt Haverstreken. En Natuurpunt Haverstreken, dat is eigenlijk een afdeling waar die twee gemeenten omvat. Namelijk de gemeente Haarlembeke en de gemeente Deerlijk. We zijn met 750 leden, dat is eigenlijk tamelijk veel. Voor Deerlijk wil dat bijvoorbeeld zeggen dat we elke 17 huizen is er een huis dat lid is van Natuurpunt. Dus dat is in feite tamelijk indrukwekkend, vind ik eigenlijk. In Deerlijk draaien we goed. In Haarlembeke is dat een heel stuk minder. Hè. Opeens dat we ongeveer evenveel Deerlijkenaars als Haarlembekenaars in onze afdeling hebben. Nu, we zijn een zeer snel stijgende vereniging. Vorig jaar is er nog een keer 12% ledenaantal bijgekomen. We zijn een van de grootste verenigingen op dit ogenblik in Deerlijk. En we beheren in de praktijk een 40-tal hectare grond. Zowel in Haarlembeke als in Deerlijk. We verdienen daar niks aan. Sommige mensen denken dat wij enorm rijk moeten zijn. Maar we verdienen daar niks aan. En in tegendeel, dat kost ons alleen maar veel geld. We zijn een vrijwilligersvereniging. En onze inzet, dat doen we niet voor onszelf. We doen dat voor onze en jullie kinderen, voor onze en jullie kleinkinderen. Onze vereniging en onze leden verwachten dan ook van ons dat we nu en dan een beetje syndicaat voor de natuur spelen. Een beetje redden wat er te redden valt. Een gezond, een leefbaar, een biodivers en een landschappelijk mooi, Deerlijk achterlaten voor de generaties achter ons. Dat is de taak dat we hier hebben op dit ogenblik op deze planeet. Dat betekent dat we soms een keer moeten op de bres staan als het acute bedreigingen zijn voor de natuur. En dat proberen we ook te doen. Dat klinkt misschien niet altijd even sympathiek, maar onze afdeling gaat er prat op dat we voor een samenwerkingsmodel gaan. In Deerlijk bijvoorbeeld hebben we in het verleden een paar keer op die bres moeten staan. De ene keer al met meer succes dan de andere keer. Maar over het algemeen kunnen we zeggen dat we met de gemeente Deerlijk al een paar schitterende projecten samen gerealiseerd hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan het Wijmelbroek of de Welgenhoek, u allemaal bekend. Of ook de restauratie van de kerk, waar we ook nauw bij betrokken werden. Voor de bescherming van de gierzwaluw, dat is goed gelukt. Dat is tamelijk uitzonderlijk dat dat lukt, maar hier is dat goed gelukt. En voor al dergelijke projecten, als die restauratie van de kerk, als het Wijmelbroek en het Welgenhoek, dat zijn tamelijk unieke dingen. Ook die samenwerking, die overeenkomst dat we hebben met elkaar, die een tandem dat we vormen tussen beleid enerzijds en anderzijds het... Die vrijwilligers die samenwerken aan een win-win project, waar nu die projecten worden gesmaakt, niet alleen hier bij ons, maar ook voor elders in Vlaanderen. Ik kan u hier getuigen dat er al tal van mensen en groepen gekomen zijn om naar die projecten te komen kijken. Nu staan er nog een paar projecten op stapel. Ik denk bijvoorbeeld aan de Bonte Nos. Daar zijn we bezig met op eigen houtje, in eigendom. Een natuurreservaatje uit te bouwen. En we hebben daar de mogelijkheid om eventueel samen te werken met Bokkenschot. Ik weet niet hoe dat dus hier in elkaar zit, hoe ver dat nu zit, of dat lukt of niet. Maar we hebben daar een droom om samen met Bokkenschot het een en het ander te realiseren. Het principe 1 plus 1 is 3. Ik denk dat we daar een stuk verder gaan kunnen springen. En ik denk dat de gemeente daar ook een stuk katalysator gaat kunnen zijn. We hebben daar de kans om een groene long te realiseren, van op termijn meer dan 15 hectare. Ik kan straks een prentje tonen van onze droomkaart dat we daarvan hebben. En ik denk dat we naar de toekomst toe daar inderdaad in die richting moeten durven denken. Een gebied van 15 hectare tussen het centrum en de Belgiek. Dat moet onze realisatie kunnen zijn. En dan hebben we ook nog het project waar we het hier vooral gaan over hebben. Het project van de Kleine Havers. Waar ik een woordje uitleg ga geven straks met de PowerPoint. Maar ik stel voor dat ik eerst een keer een filmpje toon. Dat ding duurt niet lang, dat is een minuutje of 3. Het is een heel recent filmpje dat gemaakt is door Natuurpunt Nationaal. En die eigenlijk toont voor welke natuur wij gaan, voor welke natuur wij staan. Best Hans, dat je mee helpt, want ik kan uw ding niet. Hè.
Ik ga er geen commentaar op geven. Kijk eens toch.
Wij zijn aan het komen zijn.
Hier zijn we in 2022. Rivieren, rechtgetrokken en betonnen oevers voeren het water zo snel mogelijk naar zee. Een van de natste regio's in Europa werd zo een plek waar droogte een grote dreiging vormt. 2050. Rivieren hebben een natuurlijke loopgrief en er is ruimte om te overstromen. De regenwater wordt opgevangen en cijfert traag de bodem in.
Het draait. Zijpelt al.
Dat er het grondwater op mij blijft. In die natte natuur heeft dat potterend naar zijn zin. Vandaag zorgt grensbebouwing voor meer autoverkeer en vervuiling, verrommeling van het landschap en versnippering van de natuur. We leven in compacte en aangename groene woonkernen. Onze energie komt van windmolens en zonnepanelen die slim ingeplant zijn in het landschap. Omdat we meer doen met minder ruimte, is er ook plaats voor grote aaneengesloten bossen, robuuste heidelandschappen en landduinen. Onze landbouwgrond wordt allemaal intensiever gebruikt. Schaalvergroting, mest, stikstof en pesticiden zorgen ervoor dat soorten uit onze boerennatuur verdwijnen. Akkers lijden onder erosie en de landbouwgrond verarmt. In 2050 is onze landbouw duurzaam en circulair. Er is ruimte voor zowel duurzame intensieve teelt als kleinschalige landbouw. Waardevolle landbouwgrond spoelt niet meer weg, want we gebruiken aangepaste teelt en technieken en leggen weer houtkanten en heggen aan. Zo zit onze boerennatuur weer vol leven. We zorgen slecht voor onze Noordzee. We laten geen meter ongemoeid. Ze is overbevist, verzuurd en haar kustlijn is volgebouwd. In 2050 is een derde van de zee beschermde natuur. De herstelwurstenriffen en mosselbanken krioelen van het leven. Duurzame visserij en ecotourisme floreren. Een doorlopende duingordel beschermt onze kuststeden tegen de stijgende zeespiegel. Nu wonen we in betonnen jungles, waar het bloed heet is in de zomer. Waar het regenwater zomer in de jolie loopt. Waar de koud te koning is en mensen ziek worden van de luchtvervuiling. In 2050 zorgt een netwerk van water en groen voor aangenaam leven in de stad. Stadsbossen, blaktuinen en groengevels houden ons koel in de zomer. Meer autovrije straten en een efficiënt openbaar vervoer zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Wil je meer weten? Ga naar www.natuurinhethart.be. Bekijk er alle beelden in detail, download het rapport en vraag jouw gratis poster aan. Zo gaan we samen voor je toekomst met natuur in het hart.
Oké, okay. Dus dat die droombeelden die je dan nu gezien hebt, dat, natuurlijk, dat is nog voor 30 jaar verder. Veel dingen gaan dan misschien niet kunnen van gerealiseerd worden, andere dingen gaan extra kunnen gerealiseerd worden, maar we kunnen eigenlijk niet veel anders dan naar zo'n beeld gaan, omdat onze planeet ergens nog moet kunnen leefbaar blijven. En wij proberen dat met een deerlijk al een klein beetje te integreren hier, al een klein beetje veel zelfs op bepaalde plekken. Dus we gaan hier in deerlijk, en we proberen dat te doen samen met het gemeentebestuur, we gaan voor een uitbreiding van de biodiversiteit. We doen dat door middel van een natuurnetwerk met corridors. Dit is een luchtfoto van de gemeente Deerlijk, herkent links de havers. Dat oranje lijntje is de gemeentegrens. Daar zijn nu al een aantal natuurdots, natuurpunten gerealiseerd. We hebben de havers, het Wilgenhoek, de Wilgenhoek, de Wijmelbroek, de Bonte Os. En met een beetje goede wil ook net buiten Haarlembeke hebben we het Kanaalbos en het Banoutbos ook. Dat zijn dingen die al bestaan. Maar mijn natuurpunt, en eigenlijk hoor ik ook her en daar ook andere organisaties, en willen ook nog het een en ander extra organiseren van natuurdots. U herkent in het noorden de Evangelieboom, dan de wijk Lisbonne, net ten zuiden van de autostrade, de Veemeersen, de Kleine Havers, daar ga ik straks een woordje uitleg over geven, het Olekenbos en het Sellewiebos. En ik denk dat dan de dots volledig zijn wat Deerlijk betreft. Wel nu, die moet je kunnen verbinden dan met corridors. Dan krijg je dit beeld. Dat zijn corridors of potentiële corridors dat we kunnen, die al gedeeltelijk gerealiseerd zijn, die een deel gedeeltelijk moeten gerealiseerd worden. En op die manier creëren we in feite een soort net, een extra layer boven Deerlijk waar natuur kan gedijen, waar natuur zich kan ontwikkelen, kan voortplanten en die ook in verbinding staat met elkaar. Zodanig dat er genetische uitwisseling mogelijk blijft, dat de populaties ook gezond blijven. Wij weten ook wel dat er in Deerlijk niet een groot natuurreservaat kan gerealiseerd worden, dus moeten wij dat eigenlijk op een andere manier proberen op te lossen en dat kan met dat netwerk. Nu, in dat netwerk zijn er nu een paar dossiers in de steiger, zoals ik al gezegd heb. De Bontenos enerzijds en de Kleine Havers. In de Bontenos proberen we de eigendommen uit te breiden. We willen daar samenwerken met de kinderboerderij en we willen daar een soort beheerwerkgroep oprichten, ook met de buren van daar ter plaatse. En in de Kleine Havers is er een strategie uitgewerkt voor de aankoop en beheer van het gebied. Heel kort, de Bontenos ken je wel, dat is het beeld dat je hebt vanuit de Bontestierstraat, de straat die nu verkeersvrij gemaakt is. Daar is, heb je bijvoorbeeld Dinenpoel. Dat ding is meer dan 200 jaar oud. We vinden Dinenpoel al terug op de atlas van de buurtwegen van ergens halfweg de jaren 1800. Dus dat zijn soms hele oude historische toestanden die we daar terugvinden. Dat is eigenlijk het eigendomstatuut nu. Die groene lijn, dat is wat we eerst hebben gekocht, een paar jaar geleden. Ik denk rond 2014 of zo, of 2015. Dat is 2,8 hectare, dat omvat eigenlijk een oud populierenbos met nog een vegetatie. Die wijst op oud bos. Het moet daar vroeger een hele oud bos geweest zijn, een aantal soorten die anders dan niet zouden kunnen voorkomen. Aan de linkerkant van het woordje 2,8, of van de letter 2,8, zie je het rietveld. Dat is het grootste natuurlijke rietveld van Zuidwest-Vlaanderen. Dat hebben we eerst gekocht. Dan hebben we die blauwe zone gekocht, dat is 1 hectare. Dat is eigenlijk een weiland, die ook tamelijk uniek is. Want de plantenatlas van Vlaanderen heeft voor dat perceel de aanwezigheid van zomerklokje. Dat is een soort die anders maar op 3 plaatsen in België nog voorkomt. Dan hebben we nu heel recent, ik spreek van vorige week of de week ervoor, hebben we die 2,2 hectare gekocht, dat is dat rood lijntje. Dus zodanig dat we nu eigenlijk met Natuurpunt een zestal hectare in eigendom hebben. De hele lijn is de lijn die potentieel, of misschien al, ik weet niet of dat al gebeurd is, maar dus die potentieel in handen zou komen van het Bokkenslot. En ook daar had er natuurlijk landbouw kunnen bedreven worden, daar dient dat ook voor. Maar dat zal met een knipoog zijn richting natuurontwikkeling. We hebben er eigenlijk een droomkaart van gemaakt. Dat zijn die 16 hectare die wij in ons achterhoofd hebben. Ik vind dat we altijd, de mens moet durven dromen, we leven van dromen. En dat is in feite hoe het er zou kunnen uitzien. Tussen het centrum, links heb je dan net de cocoon, dan zie je net niet. En rechts zie je net niet de Breestraat. Dat ligt daar eigenlijk tussen. En daar kunnen we eigenlijk natte natuur gaan realiseren. Het is zo daarom wordt dat ook onze eigendom. Sommige delen gaan niet toegankelijk zijn, alleen bij begeleiding of op bepaalde evenementen. En de reden daarvoor is dat we bepaalde biodiversiteit aantrekken, die moet rustig kunnen zitten, want anders op het moment dat je dat openbaar maakt, opnieuw helemaal openbaar, dan vlucht dat weer weg en zit dat weer kwijt. Bijvoorbeeld de buizerbroedaar, de boomvalkbroedaar, de torenvalk, dat zijn dingen die een beetje rust nodig hebben. Dus een rustzone centraal lijkt ons evident, maar aan de noordkant bijvoorbeeld wordt dat een heel ander verhaal. Ik denk zelfs dat we dat hele rust een wandel- of fietspad kunnen realiseren, van waaruit dat er een schitterende inkijk is op het gebied en die een mogelijkheid heeft tot een verbinding eigenlijk tussen het centrum en de Prinsen eigenlijk, het kruispunt daar, evenwijdig met de Warenhemstraat. Dat kan een toekomstbeeld zijn. Daarvan hebben we eigenlijk al, ja, eerlijk gezegd, 16 hectare, dat lijkt al enorm te zijn, maar we hebben er eigenlijk al net van gerealiseerd, eigenlijk zo goed als. Hè. Dan is er de case van de kleine havers. Sommige mensen kennen dat misschien, dat ligt eigenlijk achter de nieuwe verkaveling Huizentruid, ter hoogte van Uzien daar. Tussen de usine, laten we zeggen, en de expressweg. We noemen dat de kleine havers. Waarom? Omdat dat eigenlijk deel uitmaakt van de haverdepressie. Dus de haverdepressie, dat is eigenlijk het oude weidecomplex, waar de haverplas in gegraven is. Dat waren vroeger allemaal weiden. En dat kwam eigenlijk verrassend dicht tot tegen het centrum van Deerlijk. Oudere mensen gaan zich dat nog wel herinneren. Ik ben ook oud, maar ik weet het niet, omdat ik hier toen nog niet woonde. We hebben daar eigenlijk een driehoek die eigenlijk, laten we zeggen, aan de verkeerde kant van de expressweg ligt, bij wijze van spreken. Dat noemen we de kleine havers. Naar ten noorden van de expressweg, maar aan de rechterkant de Stationstraat. Een klein beetje ingezoomd herkennen we misschien links het Reigerbos in de havers. En dan centraal zien we daar de fietsbrug de Braamplukker. En een beetje meer naar rechts heb je dan het fietspad die eigenlijk vanaf de expressweg afwijkt in de richting van Uzien, in de richting van de nieuwe Huizentruid-verkaveling. Dat is het gebied dat wij de kleine havers noemen. Dat is ook een droomkaart. Dat is ook niet echt een droomkaart niet meer. Dat staat voor realisatie nu stel ik eens aan. Dus we maken daar eigenlijk een nat gebied van, een soort Blue Project, Blue Deal Project, met de bestaande watertoetsbekkens aan de noordkant en aan de oostkant en centraal een grote waterplas. Daar is er een concept uitgewerkt van eigendommen en eigendommenwissel. In eerste instantie hebben we het perceel rechts. Dat is de eigendom nu van de gemeente Deerlijk. Dat is gekocht geweest blijkbaar naar aanleiding van de realisatie van de riolering in de Stationsstraat. Dan moest de watertoets worden toegepast. En die watertoets wordt toegepast in de vorm van een plas ten zuiden van dat rechterperceel. Dat is eigendom van de gemeente Deerlijk. Dan is er het noord... Kan ik hier wat ik een pijlje kan maken hier? Hè? Kun je dat zien? Nee. De noordoostelijke kant, dus linksboven, dat L-vormig perceel, is nu eigendom van de groep Huizentruid. Maar ik heb begrepen dat op het ogenblik dat in een woonwijk aan de noordkant daar, op het ogenblik dat die opgeleverd wordt, dat dan die L-vormig perceel, waaruit de watertoets wordt toegepast ook van in een wijk, dat L-vormig perceel eigendom wordt van de gemeente Deerlijk. Dan heeft de provincie West-Vlaanderen heeft dan het grootste centrale, bijna vierkante perceel daar gekocht. Ik denk dat dat ongeveer een jaar geleden is. Het linker driehoekig perceel, dat is van Roobroek. Dat zou niet aangekocht worden, dat blijft eigenlijk buiten het project. En dan hebben we nog twee percelen over. Een trapezoomvormig perceel linksboven daar en dat driehoekig perceel, dat hebben wij gekocht. Dat is te zeggen, daar bestaat er al een compromis van. En die compromis wordt eigenlijk voor de notaris verleden op 10 mei. Dus dat wordt dan eigenlijk eigendom van Natuurpunt. De idee is eigenlijk dat we daar dan, alleen op dat moment, is eigenlijk alles in eigendom van, ofwel van ons, van Natuurpunt, ofwel van een overheid. Dus op dat moment kun je in feite een gezamenlijk beheer en een gezamenlijke inrichting daarvan uitwerken. Maar natuurlijk, onze eerste zorg is natuurlijk die kostprijs. Dat is niet evident voor een groep vrijwilligers om dat ding te kopen. Zeker nu dat we recent eigenlijk in een paar maanden tijd twee eigendommen extra gekocht hebben. De Bontenos, je mocht dat allemaal gerust weten. Dat is 22.000 vierkante meter. Die grond kostte ons 130.000 euro. Plus de notariskosten uiteraard. En van subsidie van Vlaanderen weten wij nog niet, omdat we nog niet weten wat soort beheersplan dat wordt goedgekeurd. Het kan zijn dat we daar nauwelijks wat gaan vangen. Het kan ook zijn dat voor de helft ongeveer gefinancierd wordt. Maar we rekenen er nu op dat niet het geval zal zijn. En dus we denken dat de restfinanciering voor ons ter grote orde 130.000 euro zal zijn. Voor de kleine havers ben ik iets wat hoopvoller. Dat is 20.000 vierkante meter. Dat kost ons 154.000 euro in totaal, plus twee keer de notariskosten. Dan gaan we waarschijnlijk wel een subsidie kunnen vangen ter grootte van 92.000 euro vanwege het Vlaamse West, omdat dat een Blue Deal project is. Maar daar denken we dat de restfinanciering nog een grote orde is van 61.700 euro. Vermoedelijk zal onze totale restfinanciering grote orde 190.000 euro zijn. Hoe krijgen we dat betaald? Nu, we hebben gelukkig een aantal mensen die heften doen. In heel Vlaanderen zijn er mensen die veel geld geven voor natuur. We hopen daar een randje van mee te pikken. Een beetje sponsoring. Ik heb er al aan gedacht om misschien een keer naar Huizentruid te stappen, want ik denk dat de waarde van zijn appartementen serieus gaat stijgen op het ogenblik dat gerealiseerd wordt. Inzamelingsacties, subsidies en dan subsidies van de gemeente. Dat is natuurlijk een van de redenen waarom ik hier nu zit. We stellen dus vast dat Natuurpunt probeert een en het ander te realiseren dus in Deerlijk. De totale restfinanciering stellen we vast is grote orde 190.000 euro. En het voorstel dat is uitgewerkt, dat is dat Deerlijk die gronden verkoopt die ze in eigendom heeft of zal hebben. Dus die twee percelen, dat ze die verkopen aan de provincie. Daar bestaat er al een mondelinge overeenkomst van. Daar bestaat er al een voorstel van schriftelijke overeenkomst van. Die gronden zouden verkocht worden aan dezelfde prijs dat de gemeente ervoor gegeven heeft. Namelijk dat perceel aan de rechterkant, herinnert u, van dat kaartje, datzelfde 1000 vierkante meter, maar 5,5 euro per vierkante meter heeft de gemeente ervoor betaald, dat is ongeveer 64.000 euro. En dat deel aan dat L-vormige perceel, nu nog eigendom Huizentruid, straks eigendom gemeente is 9000 vierkante meter groot, zou de provincie zou bereid zijn om dat aan dezelfde prijs te kopen. Hoewel dat de gemeente dat krijgt, zou de provincie dat kopen ook aan 5,5 euro per vierkante meter. Dus een grote orde van 51.000 euro. Dan ontvangt de gemeente deerlijk daar een 115.000 euro van. En dat kan eigenlijk de bijdrage zijn van de restfinanciering van de gemeente voor het aankoopproject dat nu voorligt. Dus de twee gebieden die alle twee dus te midden de gemeente deerlijk liggen. En eigenlijk is dat een manier voor de gemeente deerlijk om haar natuurbeleid te realiseren. Is dat raar dat dat gebeurt door de gemeente? Nee, dat is niet raar. Heel recent, ik heb het een keer nagevraagd bij de buurafdelingen van Natuurpunt. In Zulten bijvoorbeeld heeft de 280.000 euro gegeven nu voor de Haverbeekse Meersen op de grens met Waregem dat te realiseren. Wevelhem heeft recent 210.000 euro gegeven voor de aankoop van Leijenmeersen. En in Wevelhem bestaat er ook een serieus bedrag, maar ik weet niet juist meer hoeveel, dat is de dorp dat ik het hier niet genoteerd heb, maar het bestaat daar ook. Wat zijn de voordelen van de gemeente deerlijk? Ik denk dat dat mag beschouwd worden als, dat we mogen beschouwd worden als, dat de gemeente tenminste kan beschouwd worden als een structurele partner in dat project Kleine Havers. En dat we dat ook zo moeten communiceren en blijven communiceren, zelfs al zijn ze geen eigenaar meer, blijven ze partner in het project. En op die manier kunnen jullie daar ook mee communiceren dat jullie het geholpen hebben met het gemeentelijk natuurbeleid te realiseren. Ook is het nog een voordeel voor de gemeente is dat er 20.000 vierkante meter die straks in eigendom wordt van de gemeente niet moeten onderhouden worden. Dat wij dat gaan doen. Wij krijgen dat in beheer. Dus dat is ook een besparing van grote orde 5.000 kubieke meter, 5.000 euro per hectare per jaar. Dat is een beetje mijn verhaal. Maar ik wil hier toch niet eindigen zonder een paar mensen te bedanken die dat hier eigenlijk mogelijk gemaakt hebben. In eerste instantie Oesden burgemeester Claude. Ik weet, Claude, dat het niet altijd gemakkelijk is met uw groene buurman. maar ik kan u hier meegeven dat uw rol hier in dat dossier zeer wordt gesmaakt door onze achterban. Ik moest dat nog wel een keer uitdrukkelijk zeggen tegen u. Een dikke merci daarvoor. Ook schepen Bert Schaafhout wil ik hier bedanken voor uw enthousiast meedenken in het project en het warm houden van het vuur, laat ons zeggen. Het is soms een keer nodig dat we dat doen voor elkaar. En in het algemeen wil ik het schepencollege bedanken voor de principiële goedkeuring, want dit verhaal heb ik al gebracht enkele weken geleden hier op diezelfde plaats. En ik bedank natuurlijk ook de gemeenteraad al bij voorbaat voor de beslissing. Als Natuurpunt beloven we dat de gemeente deerlijk mee zal scoren met deze projecten, als ze tenminste kunnen gerealiseerd worden natuurlijk. Dat is mijn verhaal, dank u wel.
Dank u wel Jan voor dit mooie groene verhaal. Ik kijk naar de raadsleden die stil geworden zijn van de bedanking die ze net gehad hebben. Zijn er vragen of bemerkingen naar Jan toe? Ja? Tundi?
Als dit plan helemaal wordt doorgevoerd, ik heb het dan over het financiële luik en de aankoop en de wissels van de grond. Op welke termijn moeten we dat dan zien, de realisatie ervan? Want u hebt daar twee droombeelden getoond, die ik heel mooi vind, maar tegen welke tijd is dat dan bijvoorbeeld, dat je zegt, toch de aanlegger van, de natuur moet dan zijn werk kunnen doen, maar het realiseren.
Ja, wat de Bonte-os betreft, hebben we nu al 6 hectare in eigendom. Dat is stilletjes aan in realisatie, dat is in beheer, dat wordt hier en daar wat aangepast. Dus bijvoorbeeld nu deze zomer in augustus komen ze met de kraan, dat is dan stadlandschap waar de gemeente ook aan steun aan geeft. Stadlandschap zal daar met de kraan een aantal oude wateringen herstellen in het gebied dat wij hebben gekocht. Dus dat is in volle evolutie. De uitbreiding van die 2 hectare gaat er een beetje van afhangen van het dossier van Bokkenslot. Als dat inderdaad goed afloopt, dan is het op het ogenblik, vanaf het moment dat dat kan gerealiseerd worden, die samenwerking, gaat er direct winst gemaakt worden voor natuur. Want het volgende plantseizoen gaat er al geplant worden, bij wijze van spreken. Dat is volgend jaar. Dan zijn we daar al bezig toch met 8 hectare dat we kunnen realiseren. Voor de rest zijn we in bespreking of gaan we in bespreking gaan om aankopen nog te kunnen doen. Wat de kleine havens betreft gaat dat zelfs nog veel sneller gaan. Ik had gisteren een teamsmeeting met de provincie. En het idee is om dat waterniveau te doen stijgen, nu al deze zomer. De idee is eigenlijk om daar eigenlijk een watervelletje te maken van 2-3 centimeter over die weiden, omdat we willen staatlopers aantrekken. Een staatlopergebied bestaat niet bij ons in Zuidwest-Vlaanderen. Je hebt dat veel in Holland, je hebt dat ook op de Bourgogne-Ossemeers, je hebt dat hier en daar in de IJzervallei bij een Blankaart bijvoorbeeld. Maar wij gaan hier ook ons eigen staatlopergebied hebben. Dus die leven eigenlijk in natte weiden die 2-3 centimeter water hebben, niet meer dan dat. En daar vinden zij hun voedsel. En dat zou wel kunnen gerealiseerd worden deze zomer. Terwijl de staatlopers op het ogenblik dat ze in de najaartrek bij ons passeren, dus al stilletjes aan land gaan komen, bij wijze van spreken. Je gaat dat ook allemaal goed kunnen volgen op waarnemingen.be. Dus wat het resultaat daarvan is, want die biodiversiteit dat is eigenlijk gewoon het gevolg van een substraat dat je maakt. Dat is in feite uw prijs dat je krijgt van de natuur. Hoe waardevol is het? Je kunt daar zelf wel veel theorie over verkondigen. Maar in de praktijk is het, hoe meer biodiversiteit dat je krijgt, hoe beter de analyse is van uw gebied naar gezondheid en naar goedheid van uw biotoop. Dus het zal rap gerealiseerd worden. Ja.
Collega Frans, ja.
Ja, Jan, versta ik dat goed, dat je daar die weiden, dus de lage havens, of de tweede haven, dat je daar grondwater, dat je daar het waterpeil gaat verhogen. Gaat dat geen probleem geven voor de aangelanden in de stationsstraat?
Nou, dat is een vraag dat ik verwachtte, en dat is precies dezelfde vraag dat de oude burgemeester Roger mij nog gesteld heeft op het ogenblik dat we wilden het Wijmelbroek realiseren. We hebben daar ook zo'n dam gezet, hè. In Twijmelbroek, dat water is dat beginnen stijgen. En daardoor hebben we dan nu natte biotopen met de typische moerasplanten. Maar dat gaat nooit hoger komen dan in stuw natuurlijk. Hè? Want vanuit dat het hoger komt, gaat het erover. En gaat dat water gaat weg op de oude manier. Via het systeem dat altijd bestaan heeft. Het kan wel voor gevolg hebben dat de grondwaterstand stijgt. Maar ik denk dat dat niet eerder een winst is dan een probleem tegenwoordig. Waar dat in andere gebieden overal de grondwatertafel aan het halen is.
Nou Jan, maar kan er wel zijn van de Wijmelbroek, dat vanaf Saint-Pierre, dus vanaf de Pralinewinkel, tot Hydro-Dujardin, er lag daar een afvoergracht die uitkwam in de Wijmelbeek. En die gracht is gedempt geweest. En sindsdien zitten onze huizen elke winter onder water.
Ja, maar die gracht hebben wij niet gedempt, hè?
Nee. Die is gedempt geweest, ik heb jullie dat gedempt.
Misschien naar aanleiding van de bouwwerken. Van de Aldi, of wat was
ik weet het niet. Nee, die gracht tussen de Wijmelbroek en de tuin van de Vos.
Ja, dat is de achterkant van uw tuin waarschijnlijk. Dat, hè.
Wel niet?
Dat is de achterkant van uw tuin.
Ja.
En ook is het probleem dat...
Dat er geen afwatering meer is naar de Wijmelbroek.
En de tuin komt soms onder water te staan, of wat?
De tuin, dat ben ik al.
Moet er een vijverke maken daar, hè? Natuurlijk vijverke, het zijn er veel die dat zo willen.
Er is al een vijver in de tuin van Buskaart en in de zomer moet dan niet slapen, ja. Van de padden.
Ja.
Dat weet je ook.
Maar
wel.
Bij de inrichting is dat die hoek hebben we niet gedaan. Dat staat er geen... De stuw staat eigenlijk aan de kant van de Pontestraat.
Terwijl er voorkomt dat die mensen, ja, op de mijn dezelfde problemen hebben.
Of... Maar er is een waterstudie gebeurd. Ik heb die metingen gekregen van de landmeter. Normaal gezien kan er opgehoogd worden zonder overstroming tot een niveau, ik zeg het uit, kan mis zijn van het hoofdgetal, maar ik dacht dat 13,5 meter is, maar terwijl dat we het maar zouden ophogen tot 13,15. Dus we hebben daar nog een stuk reserve die voorzien is. Want in feite is het niet de bedoeling om dat helemaal onder water te zetten. Het is de bedoeling van dat ongeveer, laten we zeggen, grote orde 2/3 onder water te zetten. Omdat het heeft ook geen zin. De naaste kant van het fietspad bijvoorbeeld, die staatlopers zouden toch nooit komen. Dat blijft dan een beetje ver van. En dus die plas mag toch ene afstand houden tot het fietspad. Dat geeft wat meer veiligheid naar het water toe. Maar ook geeft dat de mogelijkheid om dat grasland die er langs ligt, waar we toch soorten hebben als zuiverschoon en pinksterbloem en dergelijke meer, dat kunnen we dan ook botanisch gaan beheren, zodat het een soort bloemenweide aspect krijgt. Dat is ook aangenaam voor daar langs te wandelen toe.
Dank u wel. Dan had Schepenberg nog een aanvulling.
Ja, misschien kort keer schetsen. Eerst en vooral Jan bedanken, omdat hij ook, denk ik, de bezieler is van dit project. Ik herinner mij nog een fietstocht met een aantal schepen door Deerlijk in het begin van de legislatuur, waarbij dat Natuurpunt eigenlijk het project ook heeft aangedragen, eigenlijk op dat moment. Maar wat ik hier wel benadrukken, omdat Jan natuurlijk in zijn bescheidenheid bepaalde objectieve dingen aanhaalt, is eigenlijk dat het project van de kleine havers, dat eigenlijk enkel maar winnaars heeft. En ik denk dat de gemeente Deerlijk, of zeker de inwoners van Deerlijk, daar een grote winnaar zijn. Maar dat eigenlijk ook de provincie daar een winnaar is. En zeker ook Natuurpunt. En dat is om verschillende redenen. En één is misschien nog niet heel belicht, dat waterbekken bijvoorbeeld, als wij dat verkopen aan de provincie, krijgen we daar centen voor, kunnen we dat herinvesteren in een stuk natuur daar. Maar je kunt aan niemand een waterbekken verkopen, dat gaat niet. Dus eigenlijk kunnen we dat wel doen. Daardoor maken we mogelijk dat het project in zijn totaliteit haalbaar is. En dat we eigenlijk zelf geen centen moeten opleggen voor een fantastisch natuurdomein waar dat iedereen gebruik kan van maken. Iedereen kent ook de waterproblematiek aan de Stationsstraat. Dus eigenlijk is dat hier echt een project van enkel maar winnaars. En ik vind dat belangrijk om dat hier nog een keer voldoende te benadrukken. Om dat ook naar de buitenwereld toe te brengen. Van kijk, het is een magnifiek project. Ik denk dat we die kans heel weinig krijgen. En dat we die kans nu kunnen, dat de puzzel in elkaar past dankzij de provincie, dankzij Natuurpunt en dankzij de gemeente, is echt magnifiek. Dus voilà, bij deze het besluit en de benadrukking van de mooie samenwerking.
Dank u wel, Schepen. Jan? Nog eens bedankt ook in mijn naam en in naam van de gemeenteraad om deze toelichting te geven. En wij wensen jullie veel succes met jullie grote vereniging en met jullie plannen.
Dank u wel. Ik denk dat er nu een beslissing gaat gebeuren erover. Of, ja, ik weet niet hoe dat gaat om.
Voor het beste doen. Ja. Okay. Ik denk dat de burgemeester alleszins beslist heeft, want Schepenbert heeft al de provincie aangehaald. En ik weet dat dat de zeerste in zijn kaarten valt.
Ik heb groot plezier dat de Schepen zo hoogend is over de provincie.
Ja.
samenwerking tussen drie belangrijke spelers, de gemeente Natuurpunt, maar alleen laat ik het nog zeggen, alweer de provincie natuurlijk ook enorm veel redelijke mensen die dicht politiek.
Wordt dat opgenomen in het verslag? Collega van de Wielen, mag ik vragen om de lichten weer aan te leggen, alsjeblieft? Dan gaan we over naar de dagorde van vandaag. Punt 1. Gemeenteraad van 31 maart laatstleden. Notulen en audioopname. Goedkeuring van dit verslag. Zijn er vragen of bemerkingen over dit verslag? Nee. Dan wordt het verslag goedgekeurd. Dank wel. Punt 2. Vernieuwen, verlichting, voetbalvelden, hydrogezellen, lastvoorwaarden, raming en wijze van gunnen. Schepen van Este, geef ons wat verlichting in dit dossier.
Dank u, voorzitter. Zoals dat iedereen vast wel weet, is er momenteel op de site Guido Gezelle enkel maar veldverlichting op het tweede veld, op het oefenveld. En is die niet aanwezig op het eerste veld. En die veldverlichting op het tweede veld is enkel maar goedgekeurd voor jeugdwedstrijden tot aan de belosten. Nu, het is zo dat door de planning van de wedstrijddagen er meer en meer druk komt om ook avondwedstrijden te voorzien voor onze eerste ploegen. Waardoor dat we dus moeten kijken naar veldverlichting op dat eerste veld. Dat heeft een bijkomend voordeel dat er naast avondwedstrijden ook mogelijk zal zijn om daar eventueel ook avondtrainingen op te doen. Want momenteel is dat dus ook niet mogelijk. Nu, we kiezen daar uiteraard voor ledverlichting. Dus op het eerste veld moeten daar de palen voorzien worden, de armaturen en de ledverlichting. Op het tweede veld nemen we daar ook dit moment om ook daar de armaturen te gaan aanpassen. Want daar op het tweede veld zitten we nog altijd met kwikdamplampen, wat dat heden ten dagen alleen maar duurder en duurder wordt om die verlichting te gaan gebruiken. Daarnaast hebben we ook al een keer een negatief keuringsverslag gehad voor het tweede veld voor de jeugdwedstrijden, omdat er niet op alle punten voldoende luxe aanwezig was. Dus geen niet voldoende licht op iedere punt dat nodig was. We hebben dat toen tijdelijk opgelost door de lampen zelf te gaan vervangen en de kappen van de lampen te laten oppoetsen. Dat was een tijdelijke oplossing, wisten we toen ook. Aangezien we dan toch gaan werken aan de verlichting, gaan we meteen ook de armaturen van het tweede veld gaan aanpassen om daar ook LED-verlichting te voorzien. Zo zijn we daar ook zeker van terug een keuring te hebben voor de volgende jaren. Als ook zitten we daar dus met een merkelijke daling aan de energiekost. En aan de gemeenteraad wordt vandaag gevraagd om de wijze van hunnen voor deze verlichting of verledding ook te gaan goedkeuren.
Ook dit is een mooi dossier, uiteraard. Zijn hier vragen over, collega Philippe?
Ja, we zijn akkoord. We zijn natuurlijk heel blij ook dat er geïnvesteerd wordt in de huidige voetbalterreinen. We hebben dat ook altijd voorgelegd. Een vraag, ik heb het misschien al een deel beantwoord. Is het nu de bedoeling dat de eerste ploegen wedstrijden samen gaan spelen? Wat op dit moment niet de bedoeling was of niet...
Het was niet mogelijk. Het is niet de bedoeling. Het was gewoonweg niet mogelijk. Want de bond vraagt wel om avondwedstrijden in te plannen. Maar natuurlijk, in geen veldverlichting kunnen wij dat niet. Dus wij konden daar nooit aan voldoen. Dus wedstrijden opdelijk moesten altijd in het weekend doorgaan. Dat is nu niet de bedoeling, maar dat is nu wel mogelijk. Dus dat zal ook gebeuren. Ja. Maar dat is eerder onder druk van de planning van de bond... Ja. Eerder dan onze eigen keuze.
Maar ze gaan dus wel gebruikt worden.
Ja, zeker.
En het tweede, want die verlichting op die oefenvelden, die zijn er ook nog niet zo lang. Dat is van de vorige legislatuur. Was het dan al geen mogelijkheid om voor LED-verlichting te kiezen?
Dat kan ik nu niet op antwoorden. Dat zal toen een keuze geweest zijn, waar ik niet een onderdeel van was. Nu, het is wel inderdaad zo dat LED-verlichting de laatste jaren gigantisch gedaald is in prijs. Vroeger was LED-verlichting ook wel nog altijd een stuk duurder in aankoop. En al je minder garanties naar de levensduur, dus ik denk dat dat zal meegespeeld zijn, dat we vandaag zijn die armaturen heel wat goedkoper geworden. Ook omdat het scala aan mogelijke armaturen om van bestaande verlichting naar LED-verlichting te gaan, is ook vergroot. Vroeger moest je waarschijnlijk, was dat zo en dat zal dan ook het geval geweest zijn, moest je ook heel veel meer infrastructuur gaan aanpassen om LED-verlichting te ondersteunen. Dat we vandaag wordt er gespecialiseerd om bestaande armaturen om te vormen naar LED-verlichting. En vroeger moest er ook sturing aangepast worden om aan te passen naar LED-verlichting. Nu zitten die sturingen allemaal ingebouwd in die lampen. Dus die keuzes zijn allemaal wel meegespeeld in die beslissing. Dat maakt het nu ook vrij eenvoudig en aan de prijs ook te zien ziet dat die prijs eigenlijk wel meevalt als je dat vergelijkt met de grootorde van de werk die gaat moeten gebeuren. Dat is ook natuurlijk omdat die technologie allemaal maar goedkoper en goedkoper aan het worden is. Dus vandaar nu de keuze om dat te gaan doen. Het budget past ook trouwens gewoon binnen het recurrent investeringsbudget binnen de sportdienst.
Is inderdaad perfect verwoord waarom de keuze de vorige keer nog anders was. Zijn er verder nog vragen rond dit dossier? Zijn er mensen die hiervoor de stemming vragen? Nee, dan wordt dit punt goedgekeurd. Dank u wel. Punt 3. Belzik, verwerving grond, ontwerpakte. Schepen-Rorik, alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. Dus de gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd de ontwerpakte met betrekking tot aankoop van 2 stukken grond voor de realisatie van het project herinrichting Kruispunt Belgique goed te keuren. Dus in het kader van de herinrichting van Kruispunt Belgique zijn er nog 2 stukken grond die door de gemeente moeten verworven worden. Het totaal is een 22,29 vierkante meter. Het college van burgemeester en schepen nam in zitting van 13 oktober 2021 kennis van het schattingsverslag opgesteld door de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid. In het schattingsverslag wordt de waarde geraamd op een 350 euro per vierkante meter. Dus de aankoopprijs van zijn totaliteit bedraagt 7.801,50 euro. Dus de aankoop geschiet om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder dus voor de realisatie van het project herinrichting Kruispunt Belgique te Deerlijk.
Dank u wel, Schepen. Collega Philippe.
Een beetje verrast dat er nu nog gronden moeten worden aangekocht. Is dat ook niet een beetje de reden dat de start van die werken worden uitgesteld? Ik vraag me een beetje af hoe dat komt, dat dat zo lang duurt. Waren dat moeilijke onderhandelingen of zo? En dan misschien een tweede vraag. Ik zie in die acht dat Deerlijk vertegenwoordigd is door een Vlaamse commissaris. Was er dan niemand bij van Deerlijk zelf?
We hebben een opdracht gegeven aan vaste transacties om die onderhandeling te doen. Ja, dat is in tijden gebeurd. Dat is eigenlijk al in 2016 gebeurd. In de vorige legislatuur, ja.
Iemand van Deerlijk was daar aanwezig en zo.
Want nee, moet... nee, dat is eigenlijk doorgegeven eigenlijk.
Die financiert...
Dat stukje grond moeten wij financieren als gemeente. De andere stukken grond worden gefinancierd vanuit AWV. Okay. Enkel dat stukje waarom dat gemeentelijke grond is in de Breestraat. En dat blijft dan ook gemeentelijke weg. Okay. Ja.
En dan die onderhandeling, heeft dat lang geduurd? Is dat moeilijk geweest?
Waarschijnlijk, we waren er natuurlijk niet bij van u deerlijk, maar inderdaad, voor bepaalde stukken was het inderdaad, de onderhandeling heeft enige tijd geduurd, ja.
Maar dat heeft niks te maken dat die...
Maar dat is niet, zeker niet de oorzaak dat daarvoor bij wijze van spreken, dat we nog altijd wachten op de uitvoering. Ja. Laten we zeggen dat we nu eigenlijk, we hebben al een mailje nog gekregen in feite van AWV, we hopen dus dat het binnenkort gepubliceerd wordt, eigenlijk zodat we eigenlijk een aannemer weten, hopelijk voor de zomer, om dan eventueel na het einde van het jaar misschien op te starten. Anders hopelijk volgend jaar.
Zou er kunnen gestart geweest zijn zonder dat die aankoop al was gerealiseerd?
Bepaalde stukken zouden al inderdaad kunnen opgestart zijn. Ja, de eerste fase, ja.
Dank u wel. Zijn er nog vragen? Mensen die de stemming vragen rond dit punt? Nee, dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Punt 4. Asfalteringswerken 2022. Lastvoorwaarden raming. Wijze van gunnen en starten plaatsingsprocedure. Schepenschaalhout, alsjeblieft.
Ja, zoals dat de voorzitter zegt, is het hier inderdaad de lastvoorwaarden die op de agenda staan. Misschien vermelden dat dat een nieuwe aanpak is, in die zin dat we vroeger de aanpak hadden om per straat, dat we herhaalleggen, een soort aanbesteding te doen. En hier willen we een vlotheid van werken genereren, enerzijds, en ook een betere prijs afdwingen, anderzijds. Een vlotheid van werken, in die zin dat dan duidelijk is van kijk, we kunnen met die aannemers samenwerken. Als dat goed verloopt, kunnen we dat ook verlengen. Je kan dat zien in het punt uiteraard. We zullen dat tot en met 2025 willen verlengen. Er zijn twee types. We gaan enerzijds structureel onderhoud van diverse asfaltwegen. En anderzijds zijn het gewoon herstellingswerken aan asfalt- en betonwegen. We hebben dat opgedeeld. En dat de uitgave in totaliteit op 4 jaar is geraamd. Het is een raming 1 miljoen euro exclusief BTW. En met 21% BTW is dat 1,2. En dat betekent dat we dan ook, denk ik, heel efficiënt, structureel te werk kunnen gaan. Belangrijk om erbij te vertellen dat het moment dat we dan effectief een prioritisering maken van straten, dat is bezig trouwens, op een aantal parameters, dat dan nog beslist wordt, uiteraard op het college zelf.
Dank u wel. Frans Kemseke.
Ja, gewoon een kleine technische vraag. Ik heb het nergens gevonden over de kwaliteit van het asfalt. Als het eens beschreven is, maar ik heb dat net gevonden.
Het is een hele lange aanbesteding te zien. Je hebt misschien niet alles gelezen, denk ik. Nu, het komt erop. Ja, uiteraard is er een kwaliteitsnorm, want anders is het moeilijk om een prijs te bepalen. Dus je weet dat er verschillende kwaliteiten zijn, verschillende prijzen. De technische normering gaat moeten bekijken. Ik weet dat bijvoorbeeld in het kader van de Stationsstraat geweest, dat we specifiek een sterker type asfalt genomen hebben, omwille van die type weg, waar dat er heel veel vrachtverkeer op zit. En dat is de bedoeling dat we ook naar gelang type weg een diversifiering gaan maken in asfalt. Dus in principe zou binnen de aanbesteding er prijsverschillen moeten gegeven worden naar gelang de dikte van uw asfalt, de typologie van uw asfalt en uw duurzaamheid van uw asfalt.
Collega Philippe.
We spreken van een prioriteitenlijst, maar die is nog in opmaak.
Ja, die is in opmaak. Dus waar houden we onder andere rekening mee? Veiligheid, prioriteit van onderhoud, gebruik van de weg, overlastmeldingen. Staat van de weg, veiligheid uiteraard zit er ferm in. Of dat samenhangt met fietspad of dat samenhangt met het rioleringsproject. Dus we zijn eigenlijk bezig met een hele presentatie aan het maken, al die prioriteiten in kaart aan het brengen. En we hopen dan van eigenlijk in de toekomst heel duidelijk kunnen beslissen met een motief, dit en dat. Nu werd dat ook gedaan, maar nu gaan we een totaaloverzicht hebben en de structurele te werk kunnen gaan.
Ik heb nog een vraag, naar aanleiding van een inkomenscreme deze week, dat waarschijnlijk ook wel gezien. Kan de gemeente in gebreken gesteld worden, naar aanleiding van, als ik het hier de brief lees, een slecht wegdak, veel zwaar vrachtverkeer, waardoor dat er dus schade wordt aan de huizen. We spreken van Barton. Is dat dan ten gevolge van het slechte water, dat is misschien nog een vraagje. Maar in hoever kan de gemeente daar een gebreken voor gesteld worden? Maar ik zie hier ook inderdaad dat men wel dreigt om eventueel gerechtelijke stappen te nemen.
Ja, dus het kan, maar eigenlijk is het altijd een eerste in gebrekenstelling is natuurlijk een kennisgeving van kijk, wij vinden dat. Het is de rechter die er moet over oordelen. Over Hans Vlaanderen zijn er zo'n situaties. En in sommige gevallen oordeelt de rechter dat terecht is. En dat is ook goed in die zin dat je natuurlijk als burger, als inwoner ook een bepaald recht kan afdwingen. Als je daar recht schade van ondervindt, dat dat kan gebeuren. Maar in de meeste gevallen is het eigenlijk niet zo. In de meeste gevallen, in rechtspraak dan, oordeelt men dat er geen gebrek is. Nu, ik weet over wat hij spreekt. Ik kan me daar niet over uitspreken, omdat er zijn daar expertises gebeurd. Er is er van alles die daar betrekking op heeft. Het is vervelend. Het is vervelend voor de burger. Het is vervelend voor ons. Ik denk dat we dat objectief moeten bekijken en zoeken naar oplossingen. Dat is ook wat we wel doen. We zijn in gesprek met die mensen ook heel lang, hoor. Het is niet op één dag. Maar goed, de ene keer, ja. De vraag is, bijvoorbeeld in zo'n situatie, als je een nieuw huis zet, voorziet men de fundering voldoende zodat er geen barsten zijn op de weg? Of wie is er verantwoordelijk? Of omgekeerd, is het toenemend vrachtverkeer die verantwoordelijk is? Is de straat? Als de straat is, is de kans meer dat het richting de gemeente komt. Dus dat zijn allemaal factoren die meespelen. Dat is geen eenvoudige discussie, maar is voor de rechtbank te beslechten of bij voorkeur natuurlijk op voorhand overeen te komen naar een oplossing toe. Maar een oplossing is niet altijd zo evident. Ik mogen ervaren de voorbije jaren. Ja.
Ik kan maar zeggen, kan maar zo. Als er één keer een burger gelijk krijgt, hè?
Ja.
Dat is een president.
Ja. En vaak kun je als een burgers en ze een bepaalde verzekering om rechtsstaat en procedure, maar moet dat proberen objectief naartoe te geven en jezelf ook.
Ja, het is wel belangrijk om met die mensen in contact te komen. Hè.
Ja,
het
is een
vandaag. Oké. Collega Juren.
Ja. Misschien nog een vraag daarbij. Dus er gaan eenheidsprijzen nu worden vastgelegd. Hè. Dat is ook mijn vraag geweest eerder. Eenheidsprijzen nu worden vastgelegd. Hè. We weten dus allemaal dat de grondstofprijzen vandaag ook aan het pieken zijn. Al dan niet een piek bereikt hebben of niet. Of toch op weg zijn naar veel hogere pieken voortdurend. Is er nu voorzien dat er een bepaalde... Bij bepaalde prijsstijgingen dat je een keer opnieuw kunt terugtoetsen, terug kunt prijzen vergelijken, dat de prijzen, als je nu vaste prijzen vastlegt voor 3 jaar, dat je op een bepaald moment kunt zeggen, kijk, volgend jaar, de prijzen zijn in die mate gezakt, de marktprijzen, dat we daar terug kunnen laten prijs insteken of dat de bepaalde offerten naar beneden kunnen worden bijgesteld.
Er zit een prijsherzieningsmechanisme in. Hé, dus je hebt dan aan de ene kant natuurlijk de wet op overheidsopdrachten die dan ook een stuk bepalend werkt. Als je niet op een of andere manier, als zij bijvoorbeeld de prijsherziening te hoog zouden zetten, dat je een nieuwe aanbesteding moet doen. Maar je kunt eigenlijk ook vanuit de gemeente zeggen van kijk, we willen de prijs naar beneden bijstellen. En daardoor, dat kan inderdaad van tel zijn. Neem nu de olieprijs, is op dit moment hoog, de asfaltprijs bijgevolg ook. Als hij 10% zou zakken, kunnen wij naar hen toe zeggen van kijk, we vinden dat die 10% moet zakken, volgens een index ook. Heeft dat een voordeel dat je nog altijd met dezelfde kan samenwerken. Maar je zou ook kunnen zeggen, kijk, na een jaar evalueren we, ja kijk, die prijzen zijn veel te hoog, we gaan dat stopzetten en we gaan een nieuwe aanbesteding doen. Dus je kunt eigenlijk twee kanten uit, maar het is wenselijker om met een prijsherziening overeen te komen, zonder dat je een nieuwe aanbesteding gaat moeten doen.
Ja, dus we zijn niet gebonden aan die prijzen voor de komende x aantal jaar, los van de prijsstijgingen zijn inderdaad beperkt.
Maar uw eerste jaar wel. Uw eerste jaar wel. Dus als je nu zo zeggen, besteedt aan en je wilt die werken doen, ja, dan zijn we wel gebonden. Ja. Maar allee, dat is, denk dat het heel evenwichtig in elkaar zit. Zowel voor de gemeente als voor de werken die moeten uitgevoerd worden.
Oké, dank u wel. Verder geen vragen rond dit dossier? Is er iemand die de stemming vraagt? Nee, dan wordt dit punt goedgekeurd. Dank u wel. Punt 5. Aankoopcentrale duurzame voertuigen. Toetreding. Burgemeester, alsjeblieft.
Dank u, voorzitter. De vraag is hier inderdaad naar de gemeenteraad toe om toe te treden tot de aankoopcentrale voor duurzame voertuigen. Dat wordt opgericht door 11 Vlaamse streekintercommunales, waaronder wij natuurlijk met Leiedal. Het zal u wel niet vreemd zijn dat de elektrificatie van het wagenpark momenteel in een stroomversnelling zit. Dat is ook de reden dat de 11 Vlaamse streekintercommunales een aankoopcentrale duurzame voertuigen opgericht hebben. En omwille van hun directe lijn uiteraard met de lokale besturen, dat garandeert de nodige betrokkenheid. En door samen te werken zorgen ze bovendien voor een gepaste schaalgrootte. Dus de vraag is of dat wij ook hiertoe kunnen toetreden.
Dank u wel. Collega Fliep Terijn.
Zijn wij dan verplicht om via die weg wagens te kopen?
Wel, als wij overgaan tot aankoop van dergelijke wagens, zullen wij dat uiteraard wel overwegen. Een verplichting is het niet, maar als we een dergelijk kader goedkeuren, is het eigenlijk wel de bedoeling om daar dan ook mee te werken.
Omdat ik gewoon denk, dat je dan niet een wagen koopt. Het was eigenlijk wel zelf de beslissing welke wagen dat je kunt kopen, maar je kunt dat niet kopen in Deerlijk bijvoorbeeld. Dus je wordt niet geleverd door de lokale garagist, bij manier van spreken, en staan dan er onderhoud toe en herstellingen toe. Want ik zie dat in een bureau in Mechelen zit daar. Ik zie dat allemaal garagisten zijn van nogal redelijk ver.
Het is een overweging die moet gemaakt worden. Kostprijs, batterij en dergelijke meer. Het een aantal voorwaarden die gesteld worden. En je moet dat inderdaad allemaal naast elkaar leggen. Nog een keer, een verplichting is het niet. Maar anderzijds, denk ik, als we daartoe toetreden, dat op zijn minst toch die bevraging moeten laten gebeuren.
Maar misschien is de mogelijkheid dan om, als je inderdaad via die weg een wagen koopt, om dat eventueel dan te laten leveren door een dierlijkse handelaar. Ik heb ook gezien in de raad van bestuur, zit daar iemand vertegenwoordigd van Leiedal bijvoorbeeld? Krijg je die lijst overlopen?
Ik denk dat het feit van Deerlijk nooit een element is in aankoop van goederen. Dat is, het is het goedkoopste product, of volgens de beschrijving. We hebben het er al eerder keer over gehad, dat jammer is soms dat het niet kan. Maar als de specificaties zo zijn, is het element Deerlijk, speelt eigenlijk weinig rol in aankoop.
Ja, maar ik vind dat wel spijtig, eerlijk gezegd. Goed, vandaag is het geen verplichting, het is gewoon nu. Om daar toe te treden, ben ik het dan niet tegen het feit dat je dat toetreedt. Maar als je dan inderdaad wel een wagen nodig hebt, dan zou ik liever een wagen in Deerlijk komen. Of toch via die weg, of dat dan een keer in de raad van bestuur ter sprake leggen, om te zeggen van kijk, wij gaan hier, wij willen zo'n merk, maar we kunnen dat eigenlijk ook wel leveren in Deerlijk. Kunnen die mensen in Deerlijk hier ook de kans geven om dergelijke wagen te leveren, aan bepaalde voorwaarden. Misschien moet je dat toch een keer meenemen.
Ik denk dat dat een bezorgdheid is die door de meesten hier aan tafel gedeeld wordt.
Hoe doet dat dan veel? Een college als de aanbesteding gehaald er is, te gaan wel veel dien, kunnen we er nog, we moeten maximaal Deerlijkse handelaars, maar voor grote projecten is dat natuurlijk moeilijk.
Dat gaat over praktisch, hè? Als je onder de herstelling, dan moet je naar de andere kant van klantleiding met je maar sturen. Je lijkt over een aanbod aan wagens dat momenteel niet in redelijk beschikking is. Ik denk dat iedereen staat nu misschien aan dat er een gemeen gemaakt wordt, maar het gaat over die speciale voertuigen of aangepaste voertuigen zijn die toch sowieso niet in redelijk aanwezig. Dus het is maar op dat moment dat er iemand voert.
Ik denk alleen dat het gelezen dat heel veel in de dierlijkse handelaars waar gekocht.
Dat kan nog altijd.
Verder geen vragen rond dit punt. Zijn er mensen? Ja, sorry, Frans Kemseken.
Ik wil gewoon dat ik het tegenkom. Er is een bedrijf in Deerlijk die elektrische wagens maakt.
Ja,
maar
klopt.
Maar dat is geen Deerlijks bedrijf meer. Dat is verkocht.
Adax.
Dat is verkocht. Ja. Dat is geen Deerlijks. De productie is Deerlijk, maar het is geen Deerlijks bedrijf meer. Ja.
Maar ik begrijp wel de bemerking, praktisch gezien naar onderhoud en al, dat het wel handig is als we plaatselijk kunnen. Maar goed, dat kan dan verder bekeken worden als het zover is. De mogelijkheden zijn er misschien wel. Mensen die de stemming vragen over dit punt? Nee, dan wordt het goedgekeurd. Dank u wel. Punt 6, restpositieregeling en organogram. Een aanpassing, schepen gekieren.
Dank u, voorzitter. Inderdaad, een aantal wijzigingen. Die werden reeds op 20 april syndicaal overlegd. En vandaag vragen we dus ook de goedkeuring van de raad. Voor de restpositieregeling zijn dat twee zaken. Het aantal jaren relevante beroepservaring bij aanwerving willen wij graag reduceren van 2 jaar naar 1 jaar. En dat is eigenlijk om een grotere, omdat we hopen dat dat een grotere instroom aan kandidaten zou kunnen genereren. We hadden dat eigenlijk liever op nul gezet, hè, dus dat er geen relevante ervaring vereist wordt. Want als wij mensen aanwerven met interesse en de juiste motivatie, dan is die ervaring misschien van minder belang. En ja, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, maar dat kan volgens de Vlaamse Codex niet, dus het moet minimum 1 jaar zijn. Het tweede puntje is een formalisering of eigenlijk een explicitering van een bestaande realiteit, namelijk dat werknemers de gunst verleend worden om 3 dagen vakantie mee te nemen naar het volgende jaar. En dat is een gebruik een gunst, maar die stond nog niet formeel genoteerd in de restpositieregeling en dat willen we nu graag veranderen. Op het organogram zijn er ook een aantal aanpassingen. Ik ga ze rap een keer vernoemen. Mobiliteitsdeskundige hebben we veranderd in beleidsmedewerker mobiliteit en ruimte. Ook daar dezelfde reden. We vermoeden dat mobiliteitsdeskundige dat nogal een drempel zou kunnen zijn voor mensen die willen solliciteren. Die daar wel interesse in hebben en die daar een bepaalde kennis in hebben, maar die van zichzelf vinden dat ze geen deskundige zijn. En die dan niet op die vacature zouden solliciteren. Dus door dat anders te formuleren, hopen we van meer instroom te krijgen. We hebben ook bij de brugfiguur Leen Talemans vermeld dat zij ook coördinator Huis van het Kind is. En ook bij de vacature voor vrije tijdsbegeleider, zoals dat vroeger werd genoemd, gebruiken we nu het woord vrije tijdsmedewerker. Dus dat is ook veranderd in het organogram. Dat is het, voorzitter.
Dank u wel, Schepen. Zijn hier vragen over? Nee, niemand vraagt de stemming. Dan wordt dit goedgekeurd. Punt 7, tweede pensioenpijler contractanten. OFP Prolocus, toetreding en aanstelling vertegenwoordiger algemene vergadering. Schepen gekieren.
Ja, een vrij technisch dossier, voorzitter, maar zeer belangrijk voor al onze contractuele werknemers van de gemeente. Dus ik zal het toch proberen om het enige mate helder uit te leggen. Ook dit is syndicaal overlegd op 20 april. Het is zo dat de gemeente en het OCMW, dat zijn 2 verschillende juridische entiteiten, die voorzien naast het wettelijk pensioen, dat is de eerste pijler van het pensioen, ook een tweede pensioenpijler voor alle contractuele medewerkers. Wij waren daarvoor klant bij ETIAS en Belfius Insurance. Wij hadden daar een groepsverzekering, of wij daar een groepsverzekering voor OCMW en gemeente, waarbij 1,5% op het bruto loon wordt betaald. En sedert het sectoraal akkoord van 2020 is dat 2,5% geworden. Nu, de wet op de aanvullende pensioenen bepaalt dat het rendement op die stortingen, dus op die jaarlijkse stortingen die we doen, dat minimum 1,75% moet zijn. Dus dat is een wettelijke verplichting, waar ETIAS en Belfius tot nu toe dus hebben aan voldaan. Nu, door aanhoudende lage rentes in de markt, dus iedereen weet dat je op een spaarbuik geen 1,75% meer krijgt, hebben die gezegd van wij halen die rendementen niet meer, dus wij zeggen eigenlijk dat contract op. Dat is in juni 2021 gebeurd. En dus die bestaande contracten gaan ze uiteraard honoreren. Dus wie met pensioen gaat volgend jaar of de jaren daarna, die gaat dat stuk Belfius ETIAS krijgen, absoluut. Maar vanaf 1 januari 2022 willen ze ermee ophouden, dus met nieuwe toetredingen. Nu, VVSG, dat is de Vereniging van Vlaamse Gemeenten en Steden, is op zoek gegaan naar een oplossing. Er zijn daar 2 mogelijkheden. Je kan een overheidsopdracht uitschrijven en dus opnieuw gaan zoeken naar een commerciële partner voor een groepsverzekering. Die piste hebben ze niet bewandeld en gezien we daar eigenlijk net buiten gevlogen zijn. Dus dat was niet realistisch. Je kan ook toetreden tot een IBP en dat is een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening. Allemaal netjes wettelijk geregeld. En zo is op 17 december, na wat voorbereidend werk, 2021, OFP Prolocus geboren. Dat is een organisme van financiering voor pensioenen, waarbij men hoopt dat 650 lokale besturen van Vlaanderen, er zijn maar 300 gemeenten, maar telkens wordt OCMW en de gemeente als een apart lokaal bestuur gezien, en dus 75.000 werknemers ongeveer gaan kunnen aansluiten bij dat pensioenfonds. Het is dus een pensioenfonds, het is niet een verzekering. Dat is een groot verschil. een pensioenfonds in plaats van een groepsverzekering, omdat namelijk de resultaatgarantie ligt niet meer bij die commerciële partner, ligt niet meer bij Belfius of bij ETIAS, maar ligt dus bij de lokale besturen. Het is een kapitaalgarantie voor onze werknemers, wordt opgenomen door de lokale besturen, die wettelijke rendement van 1,75% moet dus ook door de lokale besturen worden gegarandeerd. Dat is een belangrijk verschil. We bepalen zelf mee natuurlijk in welke soorten bedrijven we die fondsen beleggen. Vandaar dat we straks gaan vragen om een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering aan te stellen en ook een vervanger. Zodanig dat we daar zelf mee aan het stuur zitten, of toch een beetje aan het stuur zitten, of proberen aan het stuur te zitten. Een belangrijk element daar is duurzaamheid. Dus wij als lokale besturen investeren, dat dan duurzame investeringen zouden zijn. Dat is een flink bedrag, dus daar zal 60 à 70 miljoen euro per jaar bij Prolocus geïnvesteerd worden. En hopelijk halen we dan die 1,75% rendement zonder dat we zelf moeten bijleggen. Dus wat er gebeurt met het commerciële pensioenfonds, dus die tegoeden worden eigenlijk bevroren. Dus vanaf nu stapt iedereen, indien we toestappen, in het nieuwe systeem. En die worden dan op de pensioenleeftijd uitbetaald. Die blijven verder oprenten ook, dus tot aan de pensioenleeftijd. Dus dat is net zoals als je in privé van bedrijf verandert, dan wordt dat pensioensysteem bevroren of die tweede pijler bevroren. Dat is een beetje de achtergrond. Wat wordt er nu concreet gevraagd? Wel, we vragen om de goedkeuring van de Raad om toe te treden tot Prolocus. Dat zou eigenlijk morgen moeten gebeuren. Morgen moeten we de aanvraag indienen, want op 30 april is de deadline voor toetreding. Dat zullen dus morgen heel veel gemeentes doen, waarschijnlijk. We vragen ook een akkoord om die belofte, dus die pensioenbelofte, die bijdrage van 2,5% te bevestigen. Dat is hetzelfde als we vroeger in het commerciële systeem hebben uitbetaald. Dus dat is eigenlijk hetzelfde, 2,5% op bruto loon. De kosten staan ook in het dossier. Die zijn 1000 euro per jaar en 10 euro per aangesloten personeelslid. We vragen ook een akkoord om een MIPS-groep te vormen. Dat is opnieuw een moeilijk woord, multi-inrichterspensioenstelsel. Omdat wij willen dat we zo'n MIPS-groep maken voor de gemeente en het OCMW samen. Zodanig als iemand, die werkt voor het OCMW plots voor de gemeente zou werken, niet moet uitstappen uit zijn pensioensysteem en dan instappen in het pensioensysteem van de andere juridische entiteit, maken we nu een groepje met de twee samen. En dat is dat MIPS-ding. We vragen ook om uw akkoord om het step-rate niet toe te passen. Step-rate is nog een keer iets technisch, waarbij eigenlijk een probleem van een wettelijk pensioen wordt geregeld voor in de tweede pijler. Dat heeft te maken met hogere lonen. Er zijn heel weinig mensen op vandaag die daarvan zouden kunnen genieten in onze organisatie. Dus we hebben beslist om dat voorlopig niet te doen. Dat kan later nog altijd. En we vragen dan ook akkoord met aanleiding van vertegenwoordigers, dus in de algemene vergadering van Prolocus. Er is nog één ding wat ik wou zeggen. We gaan dit... Of de gemeentes die toetreden, moeten dit 5 jaar prefinancieren. Voor de gemeente Deerlijk en het OCMW samen komt dat op 110.000 euro per jaar. Dat is eigenlijk een soort spaarrekening die van ons blijft, maar die bij Prolocus zit. Voor het geval we moeten opleggen, dus voor het geval die 1,75% niet wordt gehaald, dus hebben we dan meteen al een pot, een beleggingspot, waar kan uit de pot geput worden. Dus dat zal nu in de eerste 5 jaar gebeuren. Dat is een soort vrije reserve die wordt opgebouwd, maar die wel ons eigendom blijft. Ook al staat die op de rekening van Prolocus. Voilà, dat is het een beetje in het kort. Als daar nog vragen bij zijn, graag.
Dank u wel, Schepen, voor deze toelichting. Zijn er mensen met vragen? Collega Frans, alsjeblieft.
In feite is het heel eenvoudig. Er was een pensioenfonds die 1,75 moest opbrengen.
Pensioenverzekering.
Pensioenverzekering moest opbrengen, breng het niet op, de firma zegt, men doet er niet meer mee, het is er dan.
Ja.
Dus de gemeente gaat het nu zelf doen. Dus en als ze niet de 1,75 haalt, gaan de gemeente bijleggen.
Ja, dat zo is het. Opnemen. Zo is het, ja.
Klopt.
Dus dat wil zeggen dat wat dat vanuit de Vlaamse regering of van de nationale regering opgelegd wordt, de kost wordt voor de gemeentes.
Die wet op de aanvullende pensioenen is een federale wet,
ja,
dus die dat oplegt. Dus daar kan je niet onderuit. Je kan er wel onderuit. Als je een commerciële verzekeringsmaatschappij bent, kan je zeggen, ik doe niet meer mee. Als gemeente, met je personeel, moet je dan een alternatief zoeken. En dit is het alternatief. Nu, ik moet zeggen dat wie daar meer informatie over wil, trouwens, die hebben een zeer goede website, ofpprolocus.be. Dat ziet er vrij professioneel uit. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze een professionele organisatie gaat zijn, als daar 70.000 aangeslotenen zijn, als die ieder jaar 50, 60 miljoen kunnen investeren en beleggen. Dus dat we gaan moeten proberen om dat rendement te halen.
Ja, als je de balansen bekijkt van de banken, de netto winsten die ze maken, in feite die mensen kunnen dat niet meer betalen.
Goed, zijn er mensen die de stemming vragen over de toetreding? Nee, dan wordt de toetreding goedgekeurd. Dan hoeven we nog te stemmen voor de effectief vertegenwoordigers op de algemene vergadering en de plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. U ziet allemaal dat wij de stembiljetten nog een beetje duidelijker gemaakt hebben, want de vorige gemeenteraad was dat iets moeilijker toch, hè? Wij stemmen dus bij agenda punt 7 voor artikel 6 op de gemeenteraad als effectief vertegenwoordiger voor de bevoegde schepen. Philippe Gekieren. Graag te stemmen met het rode potlood. Dan vraag ik aan de enthousiaste stemopnemers om hun taak te volbrengen. Biljetten, 19 correcte biljetten. Gekieren, 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 Frans Kamseken, gekieren, 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 gekieren en gekieren. 18 voor Philippe Gekieren en 1 voor Frans Kempseken. Ik weet niet waar de gelijkenissen zijn, maar we kunnen er straks een keer over spreken. Grijs en wijs. Plaatsvervangend vertegenwoordiger mevrouw Regine Roorik. Biljetten. Roorik, 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 Roerik, Sandra Hoesé, Roerik, en Regine Roerik. 18 voor Regine Roerik en 1 voor Sandra Hoesé. Ook hier kunnen we straks nog een keer napraten over de gelijkenissen of de verschillen.
Punt 8.
Leedal. Algemene vergadering van 24 mei 2022. Goedkeuring van de dagorde. Zijn er hier vragen of bemerkingen over? Noord is dagorde goedgekeurd. Punt 9. Hazelwest. Algemene vergadering van 28 juni 2022. Goedkeuring van de dagorde. Geen vragen of bemerkingen. Dank u wel. Punt 10. Groenonderhoud KMO Zone De Spijker. Samenwerkingsovereenkomst. Schik me schaal.
Ja, dus het is zo dat De Spijker een industrieterrein is die ingericht werd door Leijendal. Leijendal doet een service naar alle industrieterreinen die zij beheren. En die service is een formule waarin dat je overeenkomt dat zij het beheer doen van het groen. En dat heeft voordelen in die zin dat we heel expliciet de kostprijs kennen van wat dat we daar doen. Dus we weten wat het kost om het te doen. En we hoeven ook niet extra personeel daarvoor in te zetten of aan te werven om dat te onderhouden. De kostprijs kan je zien, die is geraamd op €6.300 op jaarbasis. Oh. En inderdaad €19.000 voor 3 jaren, 3 onderhoudsjaren. Dat moest ik erbij zeggen. Ja.
Goed, dank u wel. Collega Tundi.
Is dat dan met inbegrip van wat de bedrijven betalen? €1 per vierkante meter, is dat iets dat we er dan moeten terug van die kostprijs van de gemeente van aftrekken? Of?
Nee, dus wij betalen eigenlijk voor het stuk die openbaar is, bijvoorbeeld het stukje vijver, de spontonneke dat daar is en alles daar rond. En de bedrijven doen ook een bijdrage voor hun delen, voor het bedrijf te onderhouden. Maar die bijdrage, dat is richting Leijendal, dus ik kijk een keer naar Matthias, maar ja, dat is eigenlijk niet onze zaken eigenlijk, vanuit de gemeente.
Dat heeft al in het schepenverslag gestaan. Dat was in begin april. Is dat al op
college
ja. gekomen? Nee? Ja. Mijn vraag was daarvan, is er daar bijvoorbeeld geen mogelijkheid? We hebben hier nu vanavond uiteenzetting gehad van Natuurpunt. Die kikkerpoel die daar ligt. Ik begrijp dat daarover vooral gaat, ook openbaar groen. Van, is dat dan iets dat we ook kunnen vragen om een stuk door hen dan te laten in beheer nemen. Want ondanks dat we daar eigenlijk op het uiteinde zitten van een bedrijventerrein, maar is er daar ook toch wel heel wat biodiversiteit. En je hebt dan eigenlijk aaneensluitend langs die stille weg richting de Vechtenstraat. We hebben daar nu ook, er is daar nu ook eigendom van de gemeente recht tegenover de KSA. Dus dat zijn toch wel...
Bijna.
Het is een publiek geheim, hè? Maar bon, dat is een zeer mooie investering. Maar ik denk van, zo het voorstel kan gemaakt worden als je hier ziet van, ze spreken van een corridor richting het centrum. Het is een eerste corridor richting bijvoorbeeld dan Wemelbroek. Het is een vraag waard, nee heb je, ja kan je krijgen. En dat zou dan misschien wel in de toekomst, tenzij dat Leijendal heel expliciete vereisten heeft van hoe dat groen moet onderhouden worden.
Dus Leijendal gaat binnen zijn bedrijventerrein kijken wat dat ze willen doen. En jouw vraag is of dat Leijendal ook de andere dingen kan onderhouden,
nee,
of omgekeerd?
Of dat wij voor het deel dat wij als gemeente moeten onderhouden en in bijdragen, of dat er daar geen samenwerking of een voorstel kan gemaakt worden naar Leijendal van kijk, willen jullie dat stuk ook mee in beheer nemen?
Ik denk dat dat kan. Nu, het is zo dat we uiteraard voor...
Ik bedoel natuurpunt. Sorry.
Ah, omgekeerd, toch? Ja, oké.
Pardon voor de verwarring.
Omgekeerd zitten we uiteraard ook meerdere keren per jaar samen met onder andere Natuurpunt, maar ook VZW Constructief en De Waag, die ook groen onderhoud doen. En daar is zoeken naar een evenwicht tussen wat dat de vrijwilligers kunnen doen, willen doen, haalbaar, wat dat haalbaar is. Bijvoorbeeld de Wijmelbroek. En daar voel ik aan dat zij wel geneigd zijn om nog meer natuur erbij te pakken. Maar het is bij het eerste puntje aan bod te komen. Er komt heel veel nog op ons af van extra natuur die onderhouden zal worden door Natuurpunt. Dus ik denk dat... ik heb er al over gesproken met Jan, hoor. En met andere mensen van Natuurpunt ook. Ik denk dat het op het randje zit. Dat we niet kunnen verwachten dat zij nog groen van de gemeente gaan onderhouden.
Verwachting. Het is een vraag die je kan stellen. En niet alleen aan Natuurpunt, maar meteen ook een vraag gewoon in deel. Van kijk, zijn er mensen die zich willen engageren? Je hebt dus van Natuurpunt Haverstreken. En we de werkgroep die bijvoorbeeld de villabosjes gaat gaan onderhouden. Vroeger ben ik daar vaak naartoe geweest. Maar dat zijn zaken wanneer mensen weten van... En dat klinkt misschien wel raar, maar het is nu effectief op dierlijks rondgebied die misschien sneller gaan geneigd zijn om daaraan deel te nemen. Anderzijds, als je hoort dat het gaat om een vereniging van ondertussen 750 leden, er zijn zeer veel mensen, niet alleen in dierlijk, maar over Hans Vlaanderen, die omwille van die covid-crisis veel meer geïnteresseerd zijn in de natuur dan dat ze voordien waren. En ook veel meer natuur rondom hun onmiddellijke woonomgeving hebben leren kennen. Dus het is een kanswagen waard. Anderzijds, Leiendal, als je daar doorwandelt door de spijker, zijn er daar toch nog stukken die open liggen, waar dat er nog geen bedrijven zijn. En daar zou ik dan wel vragen, of dat, ik weet dan niet of dat die algemene vergadering daartoe kan leiden, maar om daar bijvoorbeeld te gaan voorstellen, om daar bloemweiden te gaan installeren. Ik heb altijd begrepen, als je bloemzaden inzaait en je gaat daar niet gaan maaien, dat eigenlijk die zaden van die bloemen zichzelf verspreiden en het volgende jaar terugkomen. Ik ga misschien niet binnen 10 jaar hetzelfde zien, maar dat is wel, op dat moment is dat terug wel aan een uitsparing van kost en komt het de natuur ook ten goede.
Denk je dat er een verschil is tussen in het woordje onderhouden, als die parkmanager van Leerdal. Denk aan onderhouden, denkt hij aan proper houden. Weet dat ja. Zorgen dat het proper is.
Ja.
Als Natuurpunt spreekt over onderhouden, is dat biodiversiteit,
creëren
zoveel mogelijk. En voor sommige mensen lijkt dat niet proper. Weet dat is een groot verschil. Dat is een beetje de insteek van het is groen onderhoud, om het proper te houden, om te zorgen dat het netjes is. Of het is biodiversiteit creëren. Dat zijn twee verschillende dingen.
Maar dat is net de vraag, Filip. Moet dat op het uiteinde van dat bedrijventerrein, moet dat daar allemaal netjes afgemaaid zijn tot op zoveel centimeter? Of mag daar, want uiteindelijk daar stopt het bedrijventerrein. En kan je perfecte overgang maken naar...
Het
wordt extensief onderhouden. Dus sowieso heeft Natuurpunt hun insteek ook gegeven bij de ontwerp van vooral die kop. En het wordt ook extensief onderhouden, gedeeltelijk. Vooral ook die kop en langs die dinges. Dus dat is Greenleaf die dat doet. In samenwerking met Leiden. Leiden is ook voorstander van extensief groenbeheer. Dus dat wordt ook zo gedaan. En ik denk een beetje in aanloop van wat Philippe zei... Het vragen aan een vrijwilligersorganisatie om ons groen te onderhouden, gaat inderdaad, het gaat daar meer om opruimen en aan onderhouden. Ik denk dat ze niet zo super geïnteresseerd gaan zijn. Je kunt de vraag stellen en die vraag kan gesteld worden, maar er zit wel ook een bepaalde verplichting in. Als in een verplichting die is vastgeënt in de overeenkomst binnen de industriezone, ook naar de bedrijven toe, dat die zone moet onderhouden worden. En die moet is natuurlijk een probleem, want aan vrijwilligers vragen om ze te moeten onderhouden volgens bepaalde rechtgeving, is weer al wat anders dan een stuk reservaat die door vrijwilligers wordt beheerd. Dus ik denk dat daar het probleem gaat zitten. En het is een beetje een vergiftigd geschenk, denk ik. We weten allemaal dat die pool, zeker in zomertijden, heel dankbaar gebruikt wordt, met natuurlijk ook de gevolgen van dien. Dus denk dat meer gaat gaan over het opkeuzen van zwerfvuil dan het echt gaan onderhouden van de biodiversiteit. Dus ik vrees dat een vergiftigd geschenk zou zijn voor Natuurpunt. En dat ze er ook een beetje zouden verbranden aan het feit dat er bepaalde verplichtingen zijn naar onderhoud toe, naar de bedrijven toe. Maar, en het extensief onderhoud wordt zeker gedaan. En om nog even op die bloemenweides, dat is trouwens een concept dat al wordt uitgevoerd binnen andere industriezones van Leiden. Evolis was de eerste wat dat al gebeurde. Dat had een simpele reden, dat is ook de industriezone die langs beschikbare perceel had. Voor bepaalde redenen. Maar daar werd dat al gedaan. Dus dat inzaaien van die bloemweiden is nu nog, trouwens, kunnen dat zien. Nu, voor de spijker is het niet echt meer van toepassing, omdat alle perceel verkocht zijn. En dat eigenlijk iedereen zo goed als van plan is om te beginnen te bouwen. Dus het is niet meer echt van toepassing voor de speaker. Maar het wordt al gedaan binnen de Leidaal, industriezones. Evolies is daar een voorbeeld van.
We zitten 4 keer per jaar samen en die vraag wordt vaak gesteld. Het is ook dat andere verenigingen, bijvoorbeeld onlangs waren er mensen die voedselbossen willen creëren op bezoek bij ons. Ook daar moet je afwegen en we doen dat ook. We willen zoveel mogelijk samenwerken met burgers. Het Volkstuinpark is er ook een voorbeeld van, dat goed wordt onderhouden. Als ze zeker zijn dat de groep het voldoende kan dragen. Als ze het niet kunnen dragen, moet je ook geen project uitwerken rond. Want dan, en dat lukt eigenlijk met Natuurpunt. Ze doen ook de Wijlhoek op de wandeling, de Wijlhoek die je bezocht hebt. Dus er zit eigenlijk heel veel, dus jaarlijks, 4 keer per jaar vinken wij af, ja, wie doet er wat? En waar moeten we bijvoorbeeld te waken of constructief inschakelen? En wat is er haalbaar? Dus eigenlijk is dat echt een succesverhaal die we ook wel uitbreiden. Zo.
Dank u wel. Verder nog vragen? Ja,
ik heb
Frans.
Nog een kleine opmerking. Je weet, Peter, daar ligt dicht bij mijn deur. Dus Leidaal gaat instaan voor het groen. Nee, dus al dat, volgens dat ik hier lees, hiervoor zal een parkmeter binnen Leidaal worden aangeduid en zal via de overheidsopdrachtwetgeving een aannemer worden aangesteld. Oké, geen probleem. Maar daarnaast staat al op hoeveel dat gaat kosten aan de gemeente.
Bert?
We gaan een aanbesteding doen en staat al op hierop hoeveel dat gaat kosten aan de gemeente.
Ik versta je opmerking omdat dan bijvoorbeeld de betrokkenen kan kijken, moeten we daar rekening mee houden, aan welk bedrag denken ze zelf, maar dat wordt eigenlijk altijd gedaan, dat is een wettelijke bepaling denk ik zelf. Dus, maar het is nog altijd aan de mensen om zelf vrij een prijs te geven, hè, en daar zich niet op te baseren zou ik zeggen. Hè. Het is competitie, hè, dus er zijn verschillende die kunnen insteken. Maar ik begrijp uw insteek, Frans, ik heb er ook al aan gedacht.
Dank u wel.
Zijn er nog verder nog vragen? Nee, dan kunnen wij dit goedkeuren. Dank u wel. Punt 11, woonwees, werkjaar 11, jaarverslag, jaarrekening, goedkeuring. Schik bij zelf, ik weet niet, als u daar nog iets wenst over te zeggen.
Misschien één belangrijk puntje. Dus we hebben het werkjaar gehad en er is één actie die er tussenuit is gevallen. Samen met de gemeente Lendeleden hebben we ervoor gekozen om de conformiteitsattesten niet te verplichten. In tegenstelling tot Harelbeek en Kuurne. Dat is een bewuste keuze. We gaan kijken tot waar hun werklast reikt om die conformiteitsattesten te verplichten. En anderzijds zijn we er ook van overtuigd dat eigenaars er alle baat bij hebben om een conformiteitsattest te hebben. We stimuleren dat ook. Het is gratis in onze gemeente en in onze samenwerking met Woonwijs. Dus dat betekent dat we eerst daarop gaan inzetten en dat daarna meer strafbeleid gaan voeren in de toekomst. Dus daar hebben we nu nog niet voor gekozen. En voor de rest is het succesvolle samenwerking. We hebben Zwevenhem erbij genomen als gemeente. Dat betekent dat we ook de middelen wat kunnen spreiden en dat voor de gemeente deerlijk heel goed meevalt om het woonbeleid op die manier vorm te geven.
Dank u wel. Geen vragen hier rond? Vraagt iemand de stemming? Nee, dan is kennisname. Mijn excuses. Dan schorsen we de zitting om over te gaan naar de notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, waar we starten met punt 1. Verslag van 31 maart 2022, dus de notulen en de audio-opname. Zijn er vragen of bemerkingen over het verslag? Nee, dan wordt het verslag goedgekeurd. Dank u wel. Punt 2, aankoopcentrale duurzame voertuigen. Toetreding, een punt dat we ook al zagen in de gemeenteraad. Burgemeester.
Excuseer, voorzitter. Ik ben hier aan het opvragen. Ja, excuseer hoor.
Ik denk dat het in dezelfde lijn ligt
als
punt in de gemeenteraad. He.
Inderdaad, ik heb daar eigenlijk zeer weinig aan toe te voegen. Net zoals ik gezegd heb, zit dat dus in de schoot opgericht door de 11 Vlaamse streekintercommunales. De commentaar heb ik gezegd en ik vermoed dat dezelfde commentaar ook...
Voilà.
Maar we nemen uw bezorgdheid uiteraard mee.
Goed. Dank u wel. Punt 3, rechtspositieregeling en organogram. Aanpassing, ook iets schepengekieren dat we al zagen in de gemeenteraad.
Ja,
ik geef graag even het woord.
Niets aan toe te voegen, voorzitter.
Oké, dank u wel. Iemand van de raad die er nog iets wenst aan toe te voegen? Nee, dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Punt 4. Tweede pensioenpijler contractanten. Prolocus, toetreding en aanstelling, vertegenwoordiger, algemene vergadering. De uitleg hebben we ook gehad in de gemeenteraad.
Ik wil hem met alle plezier nog een keer opnieuw doen, maar ik denk niet dat nodig is. Het is zo dat we dus 2 stemmen hebben in de algemene vergadering. Eentje voor het OCMW en eentje voor de gemeenteraad.
Klopt. Staat er iemand te popelen om nog eens de uitleg te horen? Nee, dank u wel. Maar we dienen wel te stemmen met de resterende 2 formulieren waar er in het vet OCMW op staat. We stemmen eerst voor de effectief vertegenwoordiger. En dat is ook hier schepen Philippe Gekieren. Ja. Als je lange benen zijn, als je gauw rond zijn. Wat heb ik een nieuw gevoel? Hoeveel kort dan zal er nog kunnen voor de man?
Ja, dat hier gekozen,
...19 biljetten... ...Gekieren... ...Frans kent zeker... ...Gekieren... 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 ...Marleen Prat... ...Gekieren... ...Tundi Dont... ...Gekieren... 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 En Philippe Gekieren. 16 voor Philippe Gekieren, 1 voor Tundi Dont, 1 voor Marleen Prat en 1 voor Frans Kemptseken. Ik moet zeggen, we mogen ons na de gemeente wat nog zo lang bezighouden, die gelijkenis naar hem niet wees maken. Plaatsvervangend vertegenwoordiger, mevrouw Rezien Rorik.
Mag ik iets vragen? Kunnen dat geen 2 verschillende... Het is dezelfde algemene vergadering? En kunnen er daar geen 2 personen naartoe? Iemand voor... Nee, maar ik vraag het gewoon, hè. Nee, maar...
En ik heb er eens een beetje in de NVA-kleur.
Ja. 19 biljetten. Rorik, Matthias van Este, Claude Kruis, Rorik. 17 voor Regine Rorik, 1 voor Claude Kruis en 1 voor Matthias van Este. Heb ik al iets gezegd van die gelijkenis? Nee, moet zo laten. Punt 5, woonwees, werkjaar 11, jaarverslag. Ook dit is al kort toegelicht op de gemeenteraad. En ik denk niet dat we hier nog veel moeten over uitweiden. Dat is ook een kennisname. Oké, dank u wel. Punt 6, kaderovereenkomst voor het gebruik van sociaal tolken en vertalen. Goedkeuring, Schepen van der Weken.
Ja, dank u voorzitter en beste raadsleden. Het Sociaal Huis en ook de gemeente dienen eigenlijk vlot te kunnen communiceren met een anderstalige inwoners of hun cliënten. En alsmaar meer worden wij geconfronteerd met bepaalde taalbarrières die vooral de toegankelijkheid en de kwaliteit van onze hulp en onze dienstverlening toch wel in het gedrang brengen. De inzet van dergelijke tolken verhoogt dus niet alleen de toegankelijkheid en de kwaliteit van het aanbod naar de cliënt zelf, maar betekent in ieder geval ook een wezenlijke steun voor de hulpverlener zelf in een dagelijks functioneren. Een correct gebruik daarvan vermijdt misverstanden op cruciale momenten in de begeleiding en aan de Raad wordt daarom gevraagd om deze kaderovereenkomst met het agentschap Integratie en Inburgering goed te keuren.
Dank u wel. Zijn hier vragen over Tundi Donda, alsjeblieft?
Mijn excuses, ik ga eerlijk zijn, ik heb niet al die documenten doorgelezen. Dus mijn vraag is, gaat dat ook over digitale tolken die kunnen ingezet worden?
Er zijn eigenlijk drie manieren van eigenlijk zijn er vier manieren van tolken. Dus we hebben vrijwillige tolken in de gemeente, dus mensen die het Arabisch of nu recenter het Oekraïens bijvoorbeeld machtig zijn. Mm-hmm. En die we eigenlijk voor hele eenvoudige zaken, waar dat er weinig vertrouwelijkheid nodig is, kunnen inzetten. Bijvoorbeeld een schoolfactuur die een keer moet vertaald worden of iets. Of een keer een bepaalde brief die eigenlijk weinig gevoeligheid kent. Dus dat lukt. Als er inderdaad geen vertrouwelijke informatie in staat, wat dat niet bepaalde moeilijkheden kan veroorzaken. Wat dat wij hier nu doen, dat is eigenlijk een overeenkomst sluiten voor met beëdigd tolken te gaan werken. En daar zijn er drie mogelijkheden. Oftewel is dat via de telefoon. Dus telefonisch, dat is dan tot maximum 30 minuten kan het gesprek gaan. Dat is meer ook voor de praktische zaken, waarbij dat er weinig emotionele toestanden misschien kunnen ontstaan. Dan heb je ook ten tweede de videocalls die kunnen gebeuren. Dat is vanaf een half uur, dus dat er eigenlijk een gesprek ingepland wordt. En dan ook voor de hele complexe en de emotionele zaken komen de mensen dan eigenlijk ter plaatse. Ja. Dus er zijn eigenlijk vier types van tolken die wij kunnen aanwenden. Meest van al gebruiken we eigenlijk, maken we eigenlijk gebruik van onze vrijwillige tolken in eigen gemeente, omdat het meestal niet over de hele gevoelige zaken gaat.
Nee. En bijvoorbeeld dan de scholen die onder het gemeentelijk beleid van, die kunnen daar dan eigenlijk ook...
Dit is eigenlijk enkel en alleen op vraag van het OCMW zelf.
Ja. Dus, en kunnen scholen dan bij OCMW vragen dienen voor tolk of niet?
Als het gaat over inderdaad die hulp en over die dienstverlening. Hè. Ja. Wij moeten ons daar ook op een bepaalde manier een klein beetje gaan beperken. Er zijn niet heel veel tolken en ook, het is een betalend aanbod. Het is niet gratis. Wat wij hier nu goedkeuren is eigenlijk enkel en alleen op vraag van het OCMW zelf. Wat dat niet betekent dat er ouders zijn of kinderen met een bepaalde problematiek in het gemeentelijk onderwijs of in andere, eigenlijk onder andere, die onder andere koepels vallen ook, dat zij niet kunnen aankloppen bij ons als zij een problematiek hebben die gelieerd is met onze dienstverlening. Ja. Dus dan kan er daar ook wel uiteraard beroep op gedaan worden. Maar de vraag is eigenlijk vanuit het OCMW zelf. Maar kan bijvoorbeeld ook vanuit de brugfiguur komen. Hè. Als de brugfiguur aanvoelt van er is hier ergens een probleem, waarvoor dat ik best een beëdigd tolk zou kunnen inzetten, dan heeft dat eigenlijk ook wel onrechtstreeks een impact op het onderwijslandschap.
Oh ja, oké. Dus burgemeester, het is niet zo dat de gemeentelijke scholen, dat er daar dan apart ook dergelijke projecten...
Nee. Wij zijn ook wel bezig, ook met de brugfiguur, om te gaan kijken hoe dat wij eigenlijk de communicatie vanuit de scholen zelf toegankelijker kunnen maken. Hè. Dus dat is eigenlijk een volledig traject die gaat gelopen worden. Moet er meer gewerkt worden met pictogrammen bijvoorbeeld, voor anderstalige ouders, zodat ze heel duidelijk begrijpen wat dat een bepaalde communicatie inhoudt. Dat zijn een aantal ideeën waarover waar we het al over gehad hebben en dat we toch ook graag ingang zouden zien krijgen om die taalbarrières en die communicatie barrières zo klein mogelijk te houden.
Ja, oké. Okay.
Dank u wel. Filip Terijn, alsjeblieft.
Worden er eigenlijk taalkursus Nederlands aangeboden? Vanuit het OCMW dan? Hè?
Als mensen hier toekomen, zijn ze eigenlijk verplicht om Nederlands te volgen. En wat dat wij dan doen, dat is meer met vrijwilligers, dat wij af en toe ook wel een keer daarop inzetten. Maar eigenlijk zelf het organiseren van taalkursussen, dat doen wij niet. Daarvoor zijn er eigenlijk meer gespecialiseerde instanties dan de onze. Maar dat gebeurt bij mensen die eigenlijk de taal niet zo machtig zijn. Dus iemand die hier toekomt in ons land is eigenlijk al verplicht van een bepaald niveau van Nederlands te halen en moet verplicht lessen volgen. Dus ja, het is een wettelijke basis voor dat gebeurt. En bij mensen die de taal niet zo goed machtig zijn, allee, verwijzen wij ook wat door in bepaalde cursussen. Maar om ze nu zelf te organiseren, dat doen wij niet. Maar dat bestaat, hé, dat bestaat. Hé. Dus wij verwijzen door naar die instanties die ze aanbieden. En als er financiële drempels zijn, allee, dan kunnen wij daar ook eventueel wel voor in de bres schieten. Maar op zich, wij gaan geen les geven in het Nederlands. Terwijl zo op bijeenkomsten dat we het promoten en dat we ons best doen om zoveel mogelijk ook in de intakes en de gesprekken die wij voeren met cliënten om het, een bepaalde vertrouwdheid te geven met het Nederlands. Hé. Dat proberen wij wel te doen, hé, vanuit onze dienstverlening.
Dus wel zo, als ik nog een keer mag verwijzen naar het onderwijs, de scholen die behoren tot onze scholengemeenschap, waartoe de gemeentelijke scholen behoren bedoel ik dan, hebben wij geopteerd, of heeft men geopteerd vanuit de directies van één klasje te voorzien voor alle, ja, alles samen. En ik hoor toch zeggen dat de ervaringen daar heel positief mee zijn. Ja.
Dank u wel. Verder nog vragen rond dit punt? Vraagt er iemand de stemming? Nee, dan wordt dit goedgekeurd. Dank u wel. Dan komen we tot de vragenronde voor de raadsleden. Zijn er mensen met vragen? Tun die doen, alsjeblieft. Uw micro alsjeblieft, Tun die. Anders kunnen we uw vraag niet in het verslag opnemen.
Ik had een drietal vragen. Een eerste vraag. Ik las in het Schepencollege dat er, een keuze zou moeten gemaakt worden voor het scenario voor Pleinier Centrumpark. En dan wordt er in het besluit, kunnen we lezen, uiteindelijk gekozen voor scenario 5. Nu, dat is een document via WeTransfer en dat kunnen wij niet meer downloaden. Dus wat is nu concreet dat scenario 5... Als dat vandaag niet kan toegelicht worden, of dat ons kan doorgestuurd worden, dat we toch kunnen inkijken.
Ja, sowieso ter toelichting. Die scenario's waren voor een heel specifiek deel, het voorplein.
Ja.
Dus omdat er daar nog wel wat discussie rond was, is er door het ontwerpbureau daar een specifiek een aantal scenario's voor gemaakt, op die inzooming. En daar is dan voor gekozen. Nu, Nikkei, dat zij dat nu gaan verwerken in een totaalplan, gaat er ook voor de gemeenteraadsleden nog een volledige toelichting zijn van het volledige plan. Dus ik weet niet of we nu specifiek die inzooming nu nog gaan doorsturen of dat we meteen gaan overspringen naar de totaalplan.
Okay.
Maar we gaan dat specifiek doen, uiteraard, voor raadsleden, alle keuzes en dergelijke. Ja. Dat staat op de planningen.
Ja, oké. Een tweede vraag die ik had was, ik las daar van het college van eind maart, in verband met het dossier, die er is, een bouwonderneming die een klacht had ingediend tegen de gemeente rond de begraafplaats in Sint-Lodewijk. En dat dan jullie raadsman het advies gaf van in te gaan op het arrest en het vrijwillig te gaan uitvoeren. Wat is dan, is er daar al, dat is misschien heel kort bij, in juridische termen, is er daar al reactie gekomen van jullie gingen ook melding maken van het dreigement, zeg maar, dat jullie ontvangen dan?
Er is eigenlijk reactie op gekomen. Dus de advocaat heeft eigenlijk met de stafhouder in dialoog gaan en daar eigenlijk aangekaart van kijk, ja, dat is problematisch. Want dat was eigenlijk een vorm van chantage eigenlijk. Ja. Dat is ons gezegd natuurlijk, ik denk misschien besloten zitting. Maar goed, vanuit die tegenpartij, dus die speelt al op een zeer oncorrecte wijze, denk ik. Maar daar heeft de stafhouder aangegeven dat het eigenlijk te ver zou gaan, dat het eigenlijk niet aangewezen is om dat dan te hard te maken. En daar is dan bij ons de vraag, moeten we dat nog heel hard gaan maken? Of zo? Je kunt er eigenlijk kosten aan doen, terwijl dat je resultaat niet anders gaat zijn. Dus ja, dan is het ergens zo van, kijk, hier stopt het. In de verwachting dat zij ook geen verdere stappen gaan ondernemen. Als ze die chantage natuurlijk zouden uitvoeren, dat is in een ander verhaal, maar dat zou, denk ik dat ze zichzelf volledig in de voet schieten.
Dus jullie hebben gewoon die 5000 euro betaald?
Ja.
Okay.
Nogal een geluksschepen dat iedereen nog bezig is met die gelijkenissen tussen bepaalde raadsleden. Ja. Zo heeft er iemand die opmerking van daarnet gehoord. Derde vraag, alsjeblieft.
Nu, vorige week, dat was een zeer mooie toelichting in het VRT-nieuws over de primeur dat de stad Waregem gaat hebben met een nieuw op- en afrittencomplex. Ik moet iedere dag mee via die weg naar het werk begeven. En ik merk toch wel een duidelijk toegenomen drukte. En mijn grootste bezorgdheid is van, wat betekent dat voor de centrumschool? Want die mensen die vanuit Waregem komen, die rijden voorbij de school en draaien zo op en staan bijna in file in de Vechte Steenweg. Dus na verkeersveiligheid voor de kinderen, dat is ook een project die niet op een paar weken af is. Ik ken de details niet of dat Hans die periode niet bruikbaar zal zijn, maar je ziet toch wel dat er daar heel wat verkeersdrukte door ontstaat. De vrachtwagens, het is soms spannender dan een actiefilm. Als je ziet hoe dat ze dan aan het manoeuvreren zijn om dat weer in te draaien in de Sint-Rokusstraat. Kan je daar als gemeente, kunnen we daar iets aan doen? Wordt er ingezet op extra toezicht bij aanvang en beëindigen van de school? Want dat is toch wel voor de schoolgaande kinderen. Ja.
Schepen van mobiliteit.
Ja, we zijn ons ervan bewust dus feiten dat er inderdaad een toegenomen verkeer is naar aanleiding van de werken die gestart zijn in Waregem. Er zijn omleidingen en de passeren inderdaad door Deerlijk. En er zijn natuurlijk altijd gemotoriseerd verkeer die zijn weg zoekt naar voor de kortste weg te vinden om naar zijn werk te geraken. Maar wat het schoolgebeuren betreft, laat ons zeggen dat we toch wel aan alle zebrapaden gemachtigde opzichters staan hebben. Die dus eigenlijk toch wel, ook in de hoogstraten, toch wel het verkeer, de kinderen kunnen veilig oversteken.
En vooral deze hier nu, op het einde van de schoolstraat.
Van de schoolstraat.
Want ze zijn blij dat ze eindelijk kunnen zich
inbinden. Ja, nu staat er daar ook een gemachtigde opzichter, wat vroeger niet het geval was.
Ja, inderdaad. Ja. Maar ik zie dat niet, want ik vertrek om 7:30.
Dus ja, vroeger stond er daar hier, maar nu staat er daar wel in.
Oké.
Maar we zijn er ons van bewust, ja.
En is er daar overleg tussen u en de schepen van mobiliteit in Waregem? Want zij gaan straks een stuk, het zal in mindere mate zijn, maar toch ook...
Ja, zij gaan zeker ook hinderen ondervinden als wij starten in feite met de herinrichting van het kruispunt van België. Dat zal zeker gebeuren, inderdaad. Overleg, we hebben inderdaad nog samengezeten. Dat moment in feite dan de twee dossiers lopende waren, maar sedertien eigenlijk hebben wij niet meer samengezeten. Dus ook dat is eigenlijk iets van AWV, de omleiding wordt dan goedgekeurd. Dat is dan zo'n Mira in feite die daar de toestemming moet geven, langs waar dat moet omgeleid worden. Hier zal dat de zone havers zijn, dat wordt wel doorgestuurd naar de verschillende gemeenten. Ja, eigenlijk langs een andere weg sturen. Mensen zoeken sowieso, dat zal bij ons ook het geval zijn, dat moment dat de herinrichting gebeurt aan de België, dat mensen ook langs kleinere wegen hun weg gaan zoeken. Alle wegen afsluiten, kun je ook niet doen. En dat zal, we weten dat zeker. En er zal ook op dat moment toenemend verkeer zijn in ons centrum. Maar we gaan daar ook niet. Mensen moeten hun weg zoeken naar hun werk of naar hun school of via een andere weg. En
dat is nu
eenmaal zo.
Het is belangrijk dat wij dan daarop anticiperen en ook een verhoogde waakzaamheid hebben. En waar dat we kunnen extra gaan toezien, dat we dat dan toch ook wel doen.
Ja.
Maar het is beter voorkomen. Je weet dat, met verkeer weet je het nooit. Maar bon, waar dat we kunnen iets extra gaan doen, is dat zeker toch wel de inspanning waard. Vooral in die schoolomgeving. Niet?
In de schoolomgeving, ja. Eventueel dan met toezicht van de politie. Maar ook dat moet haalbaar zijn voor de politiezone Havers.
Maar nog een tweede deel aan mijn derde vraag.
Ik had niet gezegd dat al uw vragen voor vanavond waren.
Ja,
oké dan.
Ik had hem juist aan luisteren. Nee. DNA van Sint-Lodewijk, ik kon niet aanwezig zijn, ik was niet in het land. Maar wat is het effect nu van het afsluiten van de
Oliebergstraat?
De feedback?
Van de mensen zelf, van de burgers. Maar het altijd met eigenlijk een vernieuwing dat je doet in een straat of in een centrum. Dat vergt ook enige aanpassing. Het is ook een testopstelling. En natuurlijk gaat het altijd pro en contra's. En natuurlijk, de contrast zijn degenen die het meest van al en de luidst roepen. Degenen die er wel voor zijn, die sturen dan een privaat berichtje. Ik denk ook naar Schepen Bert, als die dan een privaat berichtje sturen voor te zeggen, ja, laat dat maar zo, want voor ons is dat zeer goed. We weten wel dat er nu inderdaad, dat er vroeger daar wat sluipverkeer op zat. Dat er nu mensen zijn die gewoon op hun GPS moeten kijken om terug uit die wijk te geraken. Dus dat weet je zeker, dat er mensen zijn die helemaal niet in deze wijk moeten zijn. En dat zullen we misschien wel eruit krijgen op duur.
Ja.
Maar het is een testopstelling en dat zal achteraf toch terug geëvalueerd worden.
Ik ging anders die vraag in de mobiliteitscommissie staan, maar met dat er geen is...
Ja, maar het is eigenlijk door de participatiemomenten dat we eigenlijk geen mobiliteitscommissie doen, omdat eigenlijk naar de mobiliteitscommissie is er ook gevraagd geweest voor zich aan te sluiten op de verschillende participatiemomenten.
Ja, maar het is blijkbaar zodanig groot succes dat je maar aan één mag deelnemen.
Ja, ja, anders. Ja. Eigenlijk, het moet ook werkbaar zijn, even voor werktafels in feite. Natuurlijk, de ene week, bij de ene week zijn er natuurlijk meer of minder mensen die aansluiten voor het participatiemoment, maar voor de mensen zelf zijn die ook als... Het is aan werktafels, het moet haalbaar zijn. Want met een groep, om te beginnen discussiëren met een groep van 15 mensen, is eigenlijk al te veel. Dus gaan ze liever naar tafels van 7, 8 tot maximum 10 personen. Dus allez, het moet haalbaar zijn. Het is daarom ook voor het centrum dat er twee verschillende sessies zijn.
Ja. Oké, dank u wel.
Dank u wel. Frans Kemseke, alsjeblieft.
Ja, ik heb een vraag voor Schepen van Asten. Een vraag die om de 2-3 maanden terugkomt. De stand van zaken en de dierlijkse.
Dus je weet dat dat verkocht is aan Samterra ondertussen. Zij zijn gespecialiseerd in brownfield ontwikkeling. Zij zijn bezig aan hun saneringsplan. Zij hebben zelfs al een richtlijn gegeven qua termijn. Zij zouden voor een periode van tot bijna 3 jaar aan saneringen doen. Waarbij dat ook de pluimen die tot onder de woningen gaan aan de overkant van de straat zouden mee gesaneerd worden. Dus al die mensen zullen daarna dan een bodemattest krijgen als zij klaar zijn. Dat duurt lang, omdat dat moet meegaan met grondwater, dus dat heeft zijn tijd nodig. En bijkomstig moeten ze eerst een aantal proefopstellingen doen om te weten met wat voor vervuiling dat ze te maken hebben en wat daar dan de juiste tactiek is. Want afhankelijk van de type sedimenten in de grond en de type van vervuilingsstoffen zijn andere producten, als ook andere toepassingen van sanering van toepassing. Dus dat is een vrij lange termijn. En daarnaast zijn ze ondertussen is er een autonome ontwerpersbureau aangesteld die nu in overleg met de gemeente en met zij als ontwikkelaar gaat beginnen plannen naar de toekomst van de site. Maar dat zit nog heel in zijn beginfase. Ze zijn nu nog maar aan het kijken naar de context. Ze zijn aan het kijken naar de naastliggende sites, de eventuele naastliggende opportuniteiten. Dat is nu de stand van zaken. En van zodra dat ze gaan kunnen beginnen gedeeltelijk slopen, gaan ze al beginnen met de sanering. Dus ze moeten hier en daar natuurlijk een aantal... Want dat is quasi volledig verhard, die site. Is volledig verhard. Behalve het tonkruid dat hier en daar doorgroeit. Maar die site is quasi volledig verhard. Dus moet hier en daar natuurlijk opbreken om daar dan in de grond te kunnen beginnen saneren. En dat staat nu op hun planning.
Dank u wel. Verder geen vragen? Dan stel ik vast dat het geheime zitting is.
Wat noemt die fiets? Wat noemt die fiets?